Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Promes! Zo, wat een uithaal! Gakpo, Malen en de goal! Ja, natuurlijk! Door het midden, mee Berghuis. En dit is een mooie zeg. Oh, wat een prachtige van Berghuis. Wat een geweldige.
Gevangen Goos, dus gaat hij schieten. Ja, is dat lekker? Ja, is dat lekker! Goeiedag zeg!
Ja, daar zijn we weer met de Bord op Schoot podcast speelronde 24. De eindsprint is ingezet na deze speelronde. Vandaag was het Super Sunday. Nog 10 speelrondes te gaan. Dan is elke wedstrijd ineens een echte finale. En ik, Justin Kevenaar, ga hier de eerste finale, om het zo dan maar te zeggen, spelen met Armin Atabaki. Ja, Armin, Super Sunday was het dus weer vandaag. We hadden het er voorafgaand over. Wat vind jij er eigenlijk van? Dat ze nu, als we AZ dan dus even in deze vorm meerekenen tot top 4, wat ze op zich, waar ze ook wel naar spelen natuurlijk. Vind je dat het fijn dat ze dat allemaal op één zondag inplannen? Of zeg je dan toch van, ik heb liever dan verdeeld over 2 weken. Dat de ene week Ajax PSV speelt, dan de andere week Feyenoord AZ.
Ja, twijfel. Want op zich is het idee wel nice, zeg maar. Als je dan echt 2 onderlinge confrontaties op een dag hebt. Maar ik vind het ook wel lekker dat je als wat meer uitgesmeerd wordt. Dat je zeg maar op een dag meer kan inzoomen op een wedstrijd.
Ja, nou ja, dat merk ik wel. Als je dan net, dan is PSV Ajax best wel, niet dat er heel veel gebeurde.
Acht emoties, toch?
Ja, aan het einde natuurlijk wel veel. En dan is het al wel een soort van intens. Het vreet wel energie om daar gefocust naar te kijken. En ja, dan moet je ook bij AZ Feyenoord je aandacht erbij houden. En ja, aan het einde als AZ dan afmaakt, dan merk je helemaal dat je aandacht eigenlijk weggaat. En dan kan je wat minder goed op
wat hebben wij het ook zwaar, hè?
Opletten. Dat is inderdaad, wat hebben we het maar zwaar inderdaad. Maar dat je daar dan misschien wel kan zeggen, het is misschien iets te veel. Maar ja. Aan de andere kant heeft het ook alweer heel erg veel moois te bieden. Laten we anders maar gewoon meteen beginnen met PSV Ajax. In de Eredivisie op zich een affiche in Eindhoven, waarin PSV nu dus met vandaag erbij 5 wedstrijden ongeslagen is tegen Ajax. Alleen toch Armin, met deze 1-1 stand uiteindelijk. Sahavi die einde van de eerste helft scoort en dan vlak voor tijd een penalty van Tadić die de 1-1 van maakt. Voelt dit gelijkspel natuurlijk toch als een nederlaag voor de Eindhovenaren. Ondanks dat het spel er misschien niet naar was, ze domineerden zeker niet. Maar ja, als je zo laat het nog weggeeft om die titelrace nog echt spannend te maken, dan heeft PSV gewoon verloren hier, toch?
Ja, natuurlijk. Ja, zeg maar als je puur qua titelrace kijkt, had PSV eigenlijk moeten winnen vandaag om in ieder geval nog de druk op Ajax te kunnen houden. Het was echt een hele slechte wedstrijd van beide kanten. Heel veel balverlies over en weer. Blind, die had 26 keer balverlies. Die had een paasnauwkeurigheid van 65%. Dus zeg maar gewoon ook de vaste constantes ontbraken. En het was gewoon van beide kanten, was niet om aan te gluren. En ja, PSV, die kunnen eigenlijk ook niet meer. Zeg maar vanaf de 60ste, 70ste minuut zie je dat Ajax steeds meer de bal heeft. Ook wel hele slechte keuzes maakt met balbezit. Maar PSV mist dan ook zeg maar de energie en de vitaliteit om het af te maken. Je zag dat ze al donderdag met Gutsen, met Malen al best wel vermoeid waren. Ja. En dan is 1-1 wel een terechte uitslag. Maar ja, er zaten zoveel haken en ogen aan deze wedstrijd.
Nou ja, dat wel. Want ik denk inderdaad over de hele breedte genomen. En puur kijkend naar de kansen. En heeft één ploeg gedomineerd, ja of nee. Dan is denk ik een gelijkspel wel een terechte weergeving van wat er over de hele breedte gebeurde. Maar inderdaad, er zitten wel nodige haken en ogen aan. Hè. Als we dan beginnen met die vrije trap van Zahavi. Die aan het einde van de eerste helft de score opent. Geweldige vrije trap. Het was misschien niet zo mooi als tegen Olympiakos. Toen ging die echt de winkelhaak in. Nu zat hij iets daaronder. Door het muurtje heen. En Stekelenburg die leek daardoor een beetje van de leg. Dat hij niet,
ook niet helemaal in de hoek, toch?
Nee, maar die was dan onder de indruk dat de muur, dat hij daardoor van richting zou worden veranderd. Ja. Of die, die dacht dat hij wel toch een andere curve zou nemen. Ik weet niet, die kon in ieder geval niet bij. Maar ja, dan in de tweede helft.
Maar wat, vond je dat slecht van de muur of vond je dat slecht van Stekelenburg?
Ja, dat vind ik dan lastig.
Stekelenburg springt ook
niet. Was wel heel erg. Hij wees wel duidelijk naar dat muurtje. Ja. Maar goed, ik heb zelf nog in de muur gestaan. Dus ik zou er niet weten wat daar dan voor afspraken zouden zijn gemaakt. Maar in ieder geval zag er wat ongelukkigheid dat hij precies langs 2 koppende spelers ging. Inderdaad, van Ajax en zo erin kon. En ja, had ik in ieder geval toch wel het gevoel dat PSV het vol leek te gaan houden. En dat was natuurlijk wel, hè, dat is misschien een van die haken ogen in de tweede helft. Die kans van Vertessen. Waar wij misschien nog een beetje lacherig deden. Want ja, oké, Jorbe Vertessen, met alle respect, is het niet de grootste naam die ze dan inbrengen. Dat is ook vooral omdat bijvoorbeeld Gakpo geblesseerd is. En Iataren, hoeven we denk ik niet al lang over te hebben. Maar werd natuurlijk vooraf bekendgemaakt dat hij niet bij de selectie had dit weekend. Hè? Dat had met zijn houding te maken, zijn inzet, professionaliteit, al die dingen. Dus die was er ook niet bij. Ja, dan kom je bij Jorbe Vertessen uit als aanvallende wissel.
Joao Pirou had ook nog gekund.
Ja.
Maar dat is weer potato, denk
ik. Ja, precies. Dat is inderdaad wat een ander. Want dat is wel mijn Vertessen. Als die bal mij net een paar centimeter meer naar zijn borst gaat in die rebound, dan maakt hij gewoon de 2-0. En dan is hij degene die deze topper beslist.
Ja. Ja, en
maar hij krijgt hem nu tegen zijn hand en wordt afgekeurd.
Ja, en het is niet één handsbal wat PSV nekt. Want ja, uiteindelijk is het die handsbal van Dumfries waar die 1-1 uitkomt. Wij hadden het er ook over, dat ze zeg maar geen bewustzijn. Zeg maar bij Suarez tegen Ghana 2010, dat was gewoon een hele bewuste, daar keek hij naar de bal. Maar hier was het echt een schermutseling, waar die bal gewoon tegen hem aankwam. Ja, en heel, heel ongelukkig. En ja, wat er zich daarna voltrekt van beide kanten is zo kinderachtig. Want wat gaat er allemaal aan vooraf? Zeg maar, je hebt die hoek waar...
Jij hebt een heel rapport erover geschreven. Ik kan zo naar de KNVB gaan met dit rapport, denk ik.
Ik heb een reconstructie te maken. Ik heb weer de Peter R. de Vries uitgang. Nee, maar je ziet in die hoek, zij eerst Thees en Dumfries aan het schreeuwen naar Tadic, weet je. Van waarschijnlijk gewoon kreet als van you're a pussy, of weet je, van waarom ga je zo makkelijk liggen. Nou heb je dus, zeg maar, die soort van die halve intimidatie van PSV'ers bij die penalty van Tadic. Nou, Tadic schijnt ook iets over de moeder van Dumfries te hebben gezegd. Weet je, dat ze allemaal ophopingen. En uiteindelijk dan Dumfries die Tadic op poesie zou genoemd hebben. Maar het was dus een hele slechte topper met heel slecht voetbal. Maar waar blijkbaar wel aan beide kanten nog zoveel emotie erin zat.
Ja, natuurlijk. Maar dat is denk ik vooral met zo'n moment. Omdat PSV natuurlijk het gevoel had van deze zit in de tas. En we kunnen nu echt de drukte gewoon vol opzetten. En ook ik zelf als neutrale kijker... of in ieder geval in zaken deze, want ik bedoel, ik ben een Feyenoorder, dus dan titel gaat het voor mij niet meer om. Dus dan hoopte ik gewoon
Conference League kijk jij
naar. Ja, Conference League kijken we heel erg naar uit inderdaad in Rotterdam-Zuid. Nee, maar dan hoop je gewoon vooral, ik in ieder geval, van nou laat PSV maar winnen. In ieder geval de spanning een beetje te verhogen. Zelfs dan zou ik nog steeds wel voor Ajax vol gaan wat betreft het voorspellen van de titel en hoe die gaat verlopen. Maar dat had het een stuk spannender gemaakt. En PSV had natuurlijk dat gevoel ook van, nou we hebben hem binnen, dit kan niet meer misgaan. Ja, en dan is er zo'n onnodige overtreding aan de zijkant van Malen. En daar ontstaat dan die schermutseling uit. Kreeg je die penalty tegen. Ja. Dan wordt hij ook nog eens gescoord. Ja, dan snap ik wel dat ook bij PSV dan een beetje de stoppen doorslaan. En dat je alles eraan probeert te doen om Tadic uit zijn ritme te brengen. Ja. Terwijl Tadic natuurlijk, die penalty voelt denk ik voor Ajax vooral toch een beetje als een... Ja, je mag dan niet spreken over de beslissing. Maar toch als een soort van penalty waarmee je mogelijk het al beslist. Ook al is het gat natuurlijk niet onoverbrugbaar. Maar ja, daar komen denk ik al die emoties uit. Dat Tadic gewoon, die voelt gewoon, dit kan het zijn. Hiermee zetten wij PSV definitief uit beeld.
En dat juichen
aan de kant van PSV voelen ze gewoon dat het hiermee uit hun handen glipt. Ja. En dan komen alle emoties erbij kijken. En ja, of dan... weet je, iemands moeder. Ja goed, ik had begrepen ook weer op Twitter dat er waarschijnlijk... dat er in Servië een soort het Nederlandse variant van godverdomme... erop neerkomt dat je daarin ook het woord madre gebruikt. Hè? Zoals dat ook in Spanje, hoe vaak hoor je daar niet la puta madre zeggen en dat soort dingen. Ja, daar worden ook moeders erbij gehaald. Dus dat is gewoon in heel veel talen is dat geloof ik gewoon de gangbare vorm voor hoe wij godverdomme zeggen of teringlei en dat soort dingen. Laten we het niet te lang doorschelden voordat zodat er een leeftijdsbarrière op deze podcast moet komen. Maar ja, dat vind ik dan ook een beetje...
infantiel,
een beetje overtrokken. Aan de andere kant kan je ook zeggen, Tadic is ook een aanvoerder, moet dat misschien niet doen. Maar ja, dat is dan denk ik ook een beetje dat Servische temperament wat dan toch...
Ja, nee, maar
naar boven komt die productie. Ja. Teun Koopmijners bijvoorbeeld niet zo snel doen.
Nee, maar weet je wel, het punt is: Tadic is natuurlijk gewoon echt een gruwelijke engnek. Ook al ben ik Ajax, Tadic is een gruwelijke engnek. Niet voor niks wordt hij af en toe de Servische Dirk Kuyt genoemd. Hij haalt echt het bloed onder je nagels vandaan. Dat zag je ook met dat juichen. Dat hij soort van à la, wat was het, Van Nistelrooy 16 jaar geleden tegen Andorra of een of andere.
Ja, hij erg op ging zoeken. Ja,
dat hij hem op ging zoeken, die gasten. En dat hij echt voor hun neus ging staan juichen. En dat heb je natuurlijk wel. Nu met Tadic bij Ajax, zeg maar, van dit is echt een wedstrijd. Dat was zo mensonterend slecht, zeg maar. Je zat ook als Ajax te kijken van, dit kan nog, zeg maar, 2 dagen duren, deze wedstrijd, maar gaat geen gelijkspel vallen. Maar Tadic heeft toch wel een soort van dat gif en dat winnaarsmentaliteit naast zijn voetballende vermogen, wat je gewoon heel lang niet bij Ajax gezien hebt. Wat ik net tegen jou zei, Ajax heeft heel lang gevoetbald met ideale schoonzonen als Siem de Jong en Christian Eriksen. En dan is het wel lekker om zo'n teringleier in je ploeg te hebben, die af en toe een beetje mensen opvolgt, die mensen provoceert. Ja, als het zeg maar tegen jouw ploeg is, haalt hij je bloed onder je nagels vandaan. Maar als het voor jouw ploeg is, is het geweldig, zo'n kerel.
Ja, en die penalty schiet natuurlijk uiteindelijk ook onberispelijk binnen. Ja. Ik bedoel, daar liet hij geen twijfel over. Dus ja, dan... wat is het dan? Dat blijft het gat op de stand. Uiteindelijk op die 6 punten met die wedstrijd in hand nog tegen Utrecht. Kan dus naar 9 gaan of naar 7. Maar ja, het zal wel 7 of 9 worden waarschijnlijk onder normale omstandigheden. Dus ja, met 10 wedstrijden te gaan, dan lijkt het voor PSV een onmogelijke taak te worden. En dan is het zonde, want ze hadden inderdaad de kans. Ze hebben de kans gehad in de arena.
Ja.
Toen hebben ze het eigenlijk weggegeven. Toen kwamen ze ook voor na dat furieuze eerste kwartier.
Xavi.
Ja, en nu duurt de wedstrijd een paar minuten te lang. Of is er dan net gewoon, hè, maak je die overtreding daar niet, dan kan je misschien gewoon makkelijk uitspelen. Het is natuurlijk alles, alles maar... Ze hebben echt wel de kans gehad uiteindelijk. En dan,
jawel, maar uiteindelijk... Een
ik bedoel, in beide wedstrijden om het ja, net over de streep te trekken met een beetje geluk. En dan had de wereld er toch heel anders uitgezien.
Tuurlijk. Ja, nee, dat was in Amsterdam hadden ze die 2-0 vast kunnen houden. Maar uiteindelijk moeten ze ook nog blij zijn dat het geen 3-2 wordt.
Tuurlijk.
Ja, en vandaag, wat ik zeg, het was gewoon een hele slechte wedstrijd. Maar het was inderdaad heel normaal geweest als ze Matthijs over de streep hadden getrokken. Maar dan nog zou ik niet weten of het genoeg zou geweest zijn voor een landstitel.
Nee. Nee, dat zeker. Maar het is inderdaad, ja, wat je net zegt, een beetje een gekke topper wat dat betreft. Want het spel was niet echt bijzonder, maar gewoon...
Die
emotie aan het einde en ook een beetje de viezigheden tussen... Vooral op de kant van PSV, een paar forse tackles. Ja. Martinez die dan soort op het voet van Zahavi.
Maar hoe was dat? Geen rood?
Ja, heel lullig. Kijk, het ziet er heel lullig uit. Maar het is technisch gezien dan tot natrap inderdaad.
Maar het is, toch ook letterlijk natrap. Het is toch Zahavi die bal... even wegtrapt om tijd te kunnen winnen. Het is toch gewoon heel doelbewust dat Xavi die actie doet.
Nee, maar daarom. Dus gewoon een hele chaotische wedstrijd in dat opzicht, waar Makkeli toen ook wel echt even moeilijk mee had. Leek het om alles een beetje bij te houden. En Xavi zo niet de matchwinner voor PSV. Hij is wel de eerste PSV'er sinds Jeremy Lens in 2013, die in één seizoen 3 maal scoort. Natuurlijk ook in de arena was die doeltreffer. Maar het is net niet genoeg. Hè. Van de week tegen Olympiakos was die belangrijk, was het net niet genoeg. Dat is wat jammer, want Xavi laat zien dat hij echt steeds belangrijker wordt voor dit PSV. Ja. Dat dit echt wel dat ze er goede mee binnen hebben gehaald. Maar...
Laat Malen ook veel beter voetballen. Hè?
Ja. Het gaat in ieder geval denk ik wel voor de tweede plek genoeg zijn. En dan gaan zij zeker een aandeel in hebben als ze dat al niet al hebben nu natuurlijk. Maar ja, voor de titel helaas net te veel steken laten vallen, vrees ik. En of ze moeten hopen op een wonder. Hè? De wonderen zijn de wereld nog niet uit, maar...
Ja. Moeten volgende week naar de Sittard, hè?
Ja, maar die hebben ook nu een klein dipje. Hè? Dus zelfs in Sittard geleden...
Ik blijf gewoon lekker Sjorsel ter vertrouwen houden.
Ja, dan gaan we het zien. We blijven nog heel veel bij deze wedstrijd. Voor de Bord op Schoot Scout Speler van de Week. Dat was toch eigenlijk wel heel toevallig. Want in het rad, waar ik altijd aan draai, gewoon met 18 teams en alle posities, kwam uiteindelijk PSV eruit. En dan kwam Olivier Maxime Boscagli eruit. Dan weet ik alleen niet, zou ik denken Boscagli of Boscagli? Ja.
Boscagli.
Nou, dan gaan we daarop uit. Als we het niet goed uitspreken, dan horen we het graag. Olivier Maxime Boscagli. Dus... Ja, Boscagli. Ah, dat is misschien op zijn Frans, hè? Boscagli. Ja, ja. Nou, hij wil gewoon op Olivier Maxime zijn voornaam. 24 jaar dus, geboren in Monaco. Hè, waar altijd ook de Formule 1 is, hè? Dat schatrijke mini-staatje binnen Frankrijk. Daar is hij geboren.
Hebben mensen niks met voetbal, hè? Ik ben er 1 keer geweest.
Ja, ze hebben natuurlijk de AS Monaco daar, hè? Maar,
ja, maar daar zitten 15 mensen.
Klopt, ja. Dat is altijd wel een beetje heel bijzonder. Ook in de tijd dat ze heel succesvol waren. Ja. Champions League finale natuurlijk nog hebben gehaald. Dat het altijd maar leeg aanvoelde daar. Heel
geen voetbalstad.
Inmiddels speelt hij tweede seizoen met PSV. Terwijl hij ooit op 8-jarige leeftijd begon. Niet bij Monaco, maar bij amateurclub FC Beausoleil. Ook wel mooi. Dat vertaalt natuurlijk naar FC Mooie Zon. Nou ja, goed. Hij is geboren dus in het zuiden bij Monaco. Vast vaak de zon schijnen. Rond zijn 14e niet gescout door Monaco, maar door Nice, wat natuurlijk wel in de buurt daar ligt. Daar de hele jeugd doorlopen. 2015 zijn debuut gemaakt, ook de vertegenwoordigende elftallen van Frankrijk doorlopen. Dat Frankrijk onder 19, dat Europees kampioen werd in 2016, zat hij ook bij. Weliswaar op de bank en hij was nou niet echt de blikvanger, want dat was ene Kylian Mbappé die daarbij zat. En ervoor zorgde dat ze die finale met 4-0 wonnen van Italië. Hij was vooral de backup daar, maar goed, de toon aan dat er wel talent in zat. Bij Nice kwam het er niet helemaal uit, werd tussendoor verhuurd en Nîmes in de Ligue 2. In 2017, dan nog een jaar terug bij Nice, waar hij een beetje ongeveer de helft van de tijd speelde. Maar het kwam er niet helemaal uit. Hij kon geen vaste basisklant worden. En toch viel hij op bij PSV. Was geloof ik een onderling oefenduel. Dat had ik hier niet bijgeschreven, maar ik geloof dat hij daardoor bij hun op de radar kwam. Toen hebben ze hem dus binnengehaald. Eigenlijk met het idee van, dit wordt onze toekomstige linksback. Maar dat is wel bijzonder aan het verhaal van deze jongen. Want eigenlijk een beetje uit beeld verdwenen natuurlijk. Hè? De afgelopen, nou ja goed, hij zit er pas kort uiteindelijk. Maar vorig jaar... Als linksback leek dit gewoon totaal niet te functioneren. Die paar keer dat hij centraal stond, was het ook moi.
Nee, vorig jaar hadden ze met Sadilek en Boscagli.
Daarom, het werkte allemaal niet. En dit jaar met Schmid is de situatie compleet veranderd. Ja, geloof ik met Schmid dat hij zelf ook in interview aangegeven in gesprekken gegaan. Waar denk jij het meest belangrijk voor ons kan zijn? Hij gaf zelf van, nou, ik denk centraal. En want ondanks dat jullie me hebben gehaald met het idee als ik word de linksback van de toekomst, voel ik me daar meer op mijn gemak. Ik kan meer het overzicht behouden. Ik kan meer het spel maken vanuit daar. Nou goed, daar speelt hij. En met alle respect speelt hij goed. Kijk, verdedigend. Het is geen pure verdediger.
Nee, het is meer voetballend.
Het is inderdaad dus misschien hebben bepaalde competities. Ja, kan je niet meer wegkomen. Maar in Nederland kan je denk ik wel mee wegkomen tegen veel ploegen. En ja, in balbezit is hij erg van waarde. En daardoor zie je dus ook vandaag weer. En dat was vorige keer natuurlijk ook al tegen Olympiakos. Speelt hij gewoon als een controleur op de 6. Ja. En doet hij eigenlijk heel goed. Dus dat is dan wel grappig dat deze jongen, hij is eigenlijk ook pas 24. En ze hebben hem voor 2 miljoen toen gehaald. Relatief goedkoop. Maar goed, het leek toch uiteindelijk wel een soort miskoop te worden. Ja. Dat wat hij nu laat zien, ja, dan gaan ze dat echt wel eruit halen. Als hij deze vorm, want ook dit is pas kort natuurlijk, hè, dat hij nu als controleur speelt. Ja, misschien blijkt het wel een gouden vondst te zijn. Hè? En gaat dit PSV nog een paar miljoenen opleveren.
Ja, maar wat je zegt, dat klopt helemaal. Want verdedigend is hij natuurlijk in de duels niet de sterkste. Ja. Maar zijn inspeelbal is natuurlijk van best wel hoog niveau. Want hij speelt hem heel hard in. Dat zag je ook volgens mij bij die eerste goal van Zahavi in de Arena. Dat hij hem heel hard inspeelt op Malen. Ja. Dat ze kunnen doorbewegen. Dat Zahavi hem uiteindelijk afmaakt. Kijk, het voetballende vanuit achteruit excelleert hij meer in. Dan als je middenveld Rosario Sangaré hebt. Er zit natuurlijk gewoon best wel weinig voetbal in. En ik denk dat elke PSV'er stiekem wel had gehoopt dat Van Ginkel nu fit was geweest. Dat hij met Sangaré of met Rosario, ik denk met Sangaré, dat middenveld kunnen invullen. En ja, het geeft je nu in ieder geval wat meer defensieve zekerheid als je viergever centraal achterin zet. Dat je gewoon met Boskal je wat meer zoveel slot op de deur hebt die je ook nog eens voetballend wat meer druk naar voren kan verzorgen. Dus ik snap het wel, die keuze.
Ja, nou, een beetje, ik zou denken, een beetje een soort poor man's Daley Blind op dit moment. Hè. Kijk, Moet nog maar blijken of hij die ontwikkeling ook voort gaat zetten. Want Daley Blind is eigenlijk naar United gegaan en bij Ajax. Ondertussen speler international natuurlijk nu nog steeds. Maar dat hij misschien wel een beetje dat pad op kan gaan. Want hij past wel een beetje in profiel natuurlijk van een Daley Blind.
Ja. Eens.
Ja, nou, we gaan het zien wat de toekomst voor onze jonge Fransman gaat brengen in Eindhoven en eventueel daarbuiten als hij ooit zou vertrekken. Dus dat was de Bord op Schoot Scout Speler van de Week. En dan gaan we dus naar het tweede deel van deze Super Sunday. Dat was niet Groningen Fortuna Sittard, ook al maakt dat een onderdeel uit van het timeslot van Ajax-PSV. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, kijk, er zijn best wel wat Groningen fans en zo, maar dan ben ik wel benieuwd naar kijkcijfers, hoe ver dat dan uit elkaar ligt. Maar goed, dat is iets voor een andere dag. AZ Feyenoord, laten we daar gewoon naartoe gaan. Ja, 4-2. Het vermaakte weer, sowieso. De laatste ontmoeting in de Eredivisie, ik had het opgezocht, de laatste 15 vielen er altijd wel minimaal 2 goals. Nee. Er vallen altijd goals. Ook de vorige ontmoeting in de Kuip, veel goals. Er werden 2-3, nu 4-2. Waarbij dat meest opvalt, Boadu, die zijn eerste hat-trick maakt in de Eredivisie. Die sowieso tegen Feyenoord, hè. Vorige keer scoorde hij al 2 keer, nu dus 3 keer scoort.
Van zijn 11 competitie goals dit seizoen 5 tegen Feyenoord gemaakt.
Ja, en hij is ook sowieso sinds zijn debuut, heeft hij nu 6 keer gescoord tegen Feyenoord. En er is geen enkele speler die überhaupt al meer dan 4 keer heeft gescoord tegen Feyenoord. In datzelfde tijdsbestek, dus ja, pakweg 2,5 jaar sinds hij debuteerde bij AZ. Ja, het was deels de Boadu-show en deels gewoon Feyenoord dat het wel goed begint. Ja. Hè, komen 2 keer voor, maar het in de tweede helft gewoon niet meer bij te lijken kunnen benen.
Nee, en dat wat jij zegt, AZ had in de eerste moeite nog best wel vaak moeite met Feyenoord. En het voetbal was in principe niet eens zo heel slecht. Ze komen voorsprong met een vrij gelukkige goal wel van Senesi volgens mij. En wat er op een gegeven moment vanaf daar gebeurt, weet je hoe saai die vorige topper eigenlijk was, hoe leuk en vermakelijk deze topper was, met echt fouten aan beide kanten.
Dat
die,
ook, ja.
Die goal van Sinisterra, ik bedoel, wat doet Bizot daar in hemelsnaam?
Ja, inderdaad, dat is eigenlijk de 1-2 en Martins Indy, die krijgt die bal. En ik weet niet of dat een miscommunicatie is, dat of Bizot dan had moeten roepen. Hè, dat hij, want hij, Bizot liep al helemaal, hè, voor de mensen die het niet hebben gezien. Martins Indy, die liep naar links en Bizot liep ook helemaal mee naar links. Dus of hij had moeten schreeuwen.
Hè, maar
dan had Martins Indy die bal misschien laten gaan en had hij hem kunnen vangen in het 16 meter gebied. Maar nu komt Martins Indy hem tegendraad, helemaal de andere kant op. Dus ja, Bizot, totaal in positie, moet keren. En Sinisterra, die is er als een hongerige hond achteraan aan het rennen. En die is daar als eerste bij. Bizot komt ook nog als een bezetene daarin met zijn voeten. Dat die Sinisterra nog had kunnen onthoofden als hij daar was doorgegaan.
Zo, ja, bij je kraattrap al van Gaal 95 was dat.
Dus dat vind ik toch wel op het konto van Bizot. Want of hij moet harder schreeuwen, want hij zegt geloof ik ook niet echt wat. Of hij moet gewoon meer in het midden gewoon blijven en niet het risico nemen.
Maar het is gek toch, want hij ziet in principe dat hoe die bal daalt. Dat die bal zeg maar in principe via Martins Indy
precies
in ieder geval zal lopen.
Ja, dus dat was heel gek. En daarmee leek Feyenoord echt wel in het zadel te worden geholpen. Maar ook daar weer vlak voor dus had Boadu weer het antwoord. Hè. Eerst waar hij in zijn eentje, dat was ook wel heel knap, hij had helemaal geen backup of zo met hem mee. Geweldige bal van Stenks. En dan staat hij tegenover Bottingen in Senesi die wel meedraait en ja, te laat ingrijpen. Waardoor Boadu hem gewoon met de bal wordt wel aangeraakt.
Licht.
Uiteindelijk in de verre hoek kan schieten. En ja, en daar met die 2-2, die maakt hij dan gewoon prima. En in de tweede helft maakt hij dan al de beslissende 3-2. Waarbij ook Bijlo niet helemaal vrij uitgaat.
Nee.
Sowieso een beetje ongelukkige middag wat dat betreft ook voor Justin Bijlo.
Ja, en een goede bal van Mitchell natuurlijk. Hè? Die bal meteen doorspeelde op Boadu. Nee, het was van Bijlo een ongelukkige middag. Het was van ver, weet je, bij die 4-2 was het een was ongelukkig. Moet wel zeggen dat bij AZ Gudmundsson wel een hele lekkere rol had. Die stond een beetje tussen de linies. Dus die kon vanuit daar wel redelijk lekker het spel verzorgen. Maar nee, het was een beetje weer de typisch naïeve Feyenoord. En dat hebben we nu al best wel vaak gezien in het seizoen. Ja.
En ook wat vermoeidheid aan het einde. Dan, vooral toen AZ denk ik, die 4-2 maakte, die penalty. Toen leek de tank al redelijk leeg. En ja, met die 4-2 was het helemaal klaar. En leek ze er geen verschil meer in te kunnen brengen. En dat is met het oog op de stand best wel pijnlijk voor Feyenoord. Want het was echt natuurlijk het duel bij uitstek om dan toch... Hè, stel dat PSV, nou ja, dat gebeurt uiteindelijk ook. Die hebben punten laten liggen. Als je had gewonnen, dan had je nog 5 punten achter PSV gestaan. Maar dan had je misschien nog een outsider geweest voor die voorronde Champions League plek.
Ja.
Waar uiteindelijk al die clubs denken op azen. Ja, nu is het vooral AZ dat waarschijnlijk met PSV dat gaat uitmaken. Want AZ staat ineens met 2 puntjes erachter. Spelen leuk. Spelen ook veel beter. Pakken veel vaker meer de 3 punten de laatste tijd. Nou, dat is best wel fijn natuurlijk als je nog stijgt op de ranglijst. Dus ja, wat mij betreft, als je zo ziet spelen zoals vandaag. Gaan ze PSV echt wel alles geven voor die voorronde Champions League plek. En dan moet Feyenoord vooral uitkijken, want die staan nu 2 punten achter Vitesse, 1 punt boven Groningen. 2 clubs waar we straks nog aan toekomen. Ja, dan wordt het knokken om niet in die play-offs terecht te komen. Want dat kan zomaar al die 4e plek zijn.
Ajax de beker niet wint.
Ja, als Ajax de beker niet wint en Vitesse, nou ja, dat zou ook nog wel een rol kunnen spelen natuurlijk. Daarin maar stel dat het Heerenveen inderdaad wordt of VVV.
Ja.
Ik ga er niet van uit, maar dan gaat de 4e plek al naar de play-offs. En dan moet Feyenoord daar nu dus al genoegen mee nemen. Ja. Anders zou die 4e plek Conference League geven. Ja, daar sta je nu ook onder. 2 punten achter Vitesse.
Ja, maar ik heb
en
nog wel...
En een play-off met Groningen onder andere erin. En Utrecht.
Nee, dat gaan ze niet overleven. Zeker niet aan het einde van het seizoen. Dat is net zoals, wat was het, dat ze 5 jaar geleden play-offs moesten spelen. Toen uiteindelijk Rutte volgens mij in de voorlaatste of in de laatste speelronde weggegaan was als trainer. Maar als je nu naar dit huidige Feyenoord kijkt, is zeg maar de kwaliteit van de selectie ook niet veel meer dan Conference League. Zeg maar als je ziet wat er nu bij de laatste 16 van de Europa League zit. Ja, Feyenoord hoort daar niet tussen. En wij zaten net ook even te lullen over zeg maar, wat voor ploegen nu derde zijn geworden in de Europa League dit jaar. 4e. Nou, jij noemde onder andere Celtic. En dat zijn in principe geen ploegen waar Feyenoord heel erg boven staat. Dus ja.
Nee ja, maar goed, ook heel veel CSKA, Sofia, Cluj, Beersheva, die ze dan toevallig vorig jaar nog pakt in de Europa League.
Ja, sure. Maar wat heb je Europees de afgelopen jaren laten zien? Ik bedoel, en je enige echte succes was dat je in die pool met Sevilla doorging. Dat je uiteindelijk 2 keer vrij onterecht tegen Roma uitgeschakeld werd. En dat je een paar jaar geleden in die pool van United won.
Nee, maar dat is het ook inderdaad. En dat is natuurlijk ook een beetje het... Maar goed, dan gaat het misschien iets meer richting de coëfficiënte problematiek en zo. Dat je te afhankelijk bent van Ajax. Nou ja, en de PSV in iets mindere mate. Omdat je daarvan nog vaak wel hoopt en verwacht dat ze overwinteren. Maar dat ja, die kans bij AZ en Feyenoord veel kleiner is. En dat vaak welke 5e club er dan ook anders in Europa gaat. En ja, nu was het Willem II. Ja, hartstikke leuk voor Willem II natuurlijk. Maar je mist dan gewoon net die 5e ploeg in Nederland. Die sterk genoeg is om wat, wat concurrentie te bieden. Misschien dat die Conference League dan wel de kans iets groter maakt. Voordat ze clubs om door te gaan. Dat Willem II dan misschien niet meteen een Glasgow loopt bijvoorbeeld. Maar misschien gewoon net een club die er net iets onder staat. Natuurlijk de vraag is of Willem II, zoals we nu weten hoe de rest van het seizoen is verlopen, dan wat had kunnen doen. Maar
dan waren ze tegen die Verdansje ook wel uitgevlogen.
Ja, daarom. Dus dat is ook wel lastiger geworden. Maar nee, het is gewoon jammer, want op deze manier gaat het seizoen voor Feyenoord als een nachtkaars uit. Alleen kan het zomaar in de situatie komen dat het nog wel in de play-off moet gaan knokken tegen een Groningen, Utrecht, weet ik veel, een Heerenveen, Twente, wie dan ook die laatste plek pakt. En dat kan dan wel eens heel erg vervelend gaan worden. En Vitesse gaat gewoon, AZ gaat gewoon volop PSV achteraan voor die Champions League plek. En dan is misschien ook weer hier voor het coëfficiënt beter misschien als PSV een pak. Maar ja, weet je, als AZ dit volhoudt, dan is het niet meer dan terecht, denk ik, als zij alsnog tweede worden. Dan heeft Pascal Jansen, die eigenlijk denk nooit benoemd wordt. Hij is een beetje onopvallend, hè. Ja. Zeg geen gekke dingen. Kijk, dat een beetje Nors, die het dan toch uiteindelijk wel gewoon zonder gekke dingen te doen netjes voor elkaar heeft.
Hij borduurt lekker voor op het werk van Slot.
Ja, goed. Laten we dan doorgaan naar van de top naar de bottom. Naar de race onderin tegen degradatie, waarin wat hele interessante dingen zijn gebeurd. En voordat we daarmee beginnen, laten we misschien maar eerst gaan naar onze Renewy Tweede Kans.
Een nieuw begin. Een tweede kans. Wie wil dat nou niet? Tijd voor een nieuwe kandidaat. In de Renewy Tweede Kans.
Ja, Armin, deze week mag jij iemand een tweede kans geven. En die is dus gelinkt aan de wedstrijd tussen Utrecht en Emmen.
Ja, de stilistische nummer 10 uit Peru van Emme, Sergio Peña. Vorig jaar natuurlijk gewoon heel veel indruk gemaakt. Nu een beetje dit jaar meegedeeld in de malaise van Emme. En heeft er zelf niet heel erg bovenuit kunnen steken. Maar hij speelde nu gewoon weer een hele goede wedstrijd. Hij was aanvallend aanwezig, speelde met flair. Had ook veel balveroveringen, zeg maar, waarin die meteen zeg maar, de bal won. Op een leuke manier meteen doorspelen naar een andere speler. En hij had na Glenn Bijl de meeste tackles bij Emmen, had er 4. Dus dat geeft aan dat hij ook zeg maar, verdedigend zijn werk uitvoert. En hij stond ook gewoon best wel symbool voor de teleurgang van Emmen. En ja, ik vind het gewoon een hele fijne speler om te kijken. Gewoon een mooie spelmaker, zoals je eigenlijk in moderne voetbal weinig ziet. En kijk, Emmen die heeft er nu 2 op rij gewonnen natuurlijk. En wat wij eerst zeiden van die zijn dood en begraven. Nou ja, de AED is gehaald en Emme wordt langzamerhand gereanimeerd. Maar mocht Emme degraderen, is het natuurlijk wel een hele mooie speler voor clubs zeg maar, van het kaliber Heracles, PEC Zwolle, misschien nog Heerenveen.
Nou ja, dat zonder meer. Daar sluit ik me bij aan. Want het is inderdaad wat altijd een goede tweede kans in die zin dat hij van ver komt. Want inderdaad, hij deelt in die malaise, zoals jij zei. Is dan nu heel erg belangrijk. Of het de redding gaat blijken, dat valt er maar te bezien. Want er is natuurlijk nog een gigantisch gat te overbruggen. Maar ja, zijn doelpunt was wel onwijs belangrijk tegen FC Utrecht.
Buitenkantje.
Hè?
En,
dat Utrecht, dat is toch wel gek. Want ook in het debuutseizoen, toen won FCM met 2 man van FC Utrecht. Ja. Dat was geloof ik de enige club waar ze 2 keer van wisten te winnen in het debuutseizoen. En nu flikken ze het gewoon weer. Op het moment dat je het echt totaal niet verwacht. Tuurlijk, ze hadden die opleving vorige week. En daar zag je de speelvreugde in terug. Ja. En als je dat vergelijkt met Willem II en ADO, die midweeks echt super angstig tegen elkaar speelden. Daar las je gewoon alles af.
Bij Mike Tessor zag je ook weinig speelvreugde.
Nee, dat ook, maar ook de stress die daarop zat, joh. Dat was echt ongelooflijk. En dat zie je gek genoeg bij Emmen niet. Of dat er komt juist misschien omdat ze in zo'n kansloze positie zitten. Dat er misschien wat iets van schoon vanaf gaat. Van weet je, we maken er beste van en we kijken wel hoe ver we komen. Ja. Dat lijkt zichzelf toch soort van uit te betalen. Waardoor het toch spannend wordt. Want Peña dus de enige doelpunt te maken hierin. Maar tegen Utrecht, dat had ik dan toch niet verwacht. Hè? Ik bedoel, Utrecht, vorige week waren ze juist positief over ze. En dat is ook verdiend. Want sinds 12 januari hadden ze niet meer verloren. Nou ja, ik zeg dus hadden, want daar kwam nu dus een einde aan. Hadden minder verloren dan alleen Ajax, PSV en AZ hadden minder verloren tot deze speelronde dan Utrecht. Ja, en dan verlies je van een ploeg die maar 1 keer had gewonnen. Dus,
Maar jij zegt, je had het niet verwacht. Maar dit ligt voor mij weer heel erg zeg maar, in het verwachtingspatroon van Utrecht. En dat is dan weliswaar het Utrecht van de eerste seizoen zelf. Maar nu ook, zeg maar, ze spelen met een best wel lekkere opstelling, waar ze vorige week ook speelden. Dus met gewoon heel veel voetballers van de streek. Ramselaar, Maher, Kerk, Boussaï. Dus gewoon heel veel gasten die aan de bal heel vaardig zijn. En dan is Utrecht ook de ploeg die het spel moet maken. Nou ja, Emme, die kan wel eens lekker voetballen tegen een ploeg waar ze zelf niet het spel tegen hoeven maken. Ja, en dan zie je dat ze hem winnen. En bijvoorbeeld bij die 1-0 ook, zeg maar. Het is Joris van Overhem die volgens mij met Atsic meeloopt. En die zeggen dat ze ook heel makkelijk uitkappen. Ja. Dus dat is het. Misschien heeft Utrecht, zeg maar, wat dat betreft weer te veel een mooi weerploeg. Ja, ik weet niet hoe je het moet zeggen. Ja, weet je, hoe moet je dit noemen?
Dat je thuis het is wel nu je het zegt inderdaad. Wat ook tegen RKC hebben ze geloof ik eerder dit jaar zijn wedstrijd gehad natuurlijk. Dat wel een beetje een soort ding is geworden van Utrecht. Dat het tegen de kleine ploegen er vaak niet staat de afgelopen jaren. En dat het dan bijvoorbeeld tegen de Ajax in de beker wel ineens weer met de borst vooruit alles geeft wat erin zit. En gewoon bijna daarvoor voor een stunt zorgen. Het is moeilijk te plaatsen. Maar goed, aan de andere kant, voor Emmen. Kijk, het is wat dat betreft een beetje ongelukkig voor ze. En we gaan er straks natuurlijk op komen dat Willem II wint. ADO pakt toch een puntje, maar aan de andere kant. ADO zijn ze nu 3 punten achter. Maar goed, dat maakt in feite weinig uit. Want dan is het stuivertje wisselen, 17e, 18e. Dit jaar, je degradeert hoe dan ook. Gat met Willem II 5. En het gat met VVV nog steeds 10. 10 punten in 10 wedstrijden inlopen, dat is ongelooflijk lastig.
Ja. Yeah.
Maar goed, ze krijgen volgende week wel Sparta thuis, waar we hierna meteen naartoe gaan. En dat is ook niet een ploeg die in vorm is. Dus het kan wel zomaar 3 op rij worden. Ja, en dan is de bal aan het rollen. En dan weet ik ze bijvoorbeeld bij ADO zeker dat dan echt dood en begraven is. Want als je dan Emme over je heen ziet gaan, als ADO zijnde, dan is het einde zoek. Dus het is leuk. En ik moet toch ook wel toegeven, vorige week of de week daarvoor was ik wel heel kritisch over Emme, dat ik zei, die aankopen een beetje paniekerig en begrijp ik niet helemaal. Maar toegegeven, Atsic, die assist is bij die eerste treffer. Gewoon weer belangrijk was die vorige week al. Verrips inderdaad als keeper zijnde.
5 reddingen.
Doet uiteindelijk dingen waarvan ik niet weet of Telgen kan bewieten wat het hadden gedaan. Dus en ook met Vrij die nog steeds met zijn creativiteit veel brengt. Dus ze staan er uiteindelijk wel niet allemaal. Want Gladon die wordt dan weer ingebracht. Dan denk ik, dat is achteraf misschien een beetje zonde geweest voor je centen. Want
Ja, maar wij hadden ook net over die Sunderland documentaire met dat Will Grigg op het laatste moment aangetrokken werd en dat niemand er echt een idee van had. Ja, zo'n vibe kreeg ik van die hele Gladon transfer ook. Dat ze zeiden van ja, we willen met een spits met een Nederlands profiel. En er werd heel erg veel, heel hoog van de toren geblazen. En ja, Paul Gladon is een goede voetballer, maar ook toch niet een game changer.
Nee, dat was in ieder geval dus niet de spits die in dit systeem blijkbaar werkt. Want nu zie je met acties die er dan nu in is gebracht eigenlijk voor hem, dat het veel beter werkt. En ja, het was zeker niet onverdiend. Het ging gewoon gelijk op. En ja, Emme maakte net zijn kans af waar Utrecht dat niet deed. Dus het biedt toch nog perspectief. En dan zijn ze misschien toch niet dood en begraven. En het enige probleem is dus dat Willem II, waar was volgende naartoe gaan, dus wel. Want dat was wel verrassend. Speelde uit tegen Sparta. Überhaupt hadden ze dit jaar nog in één keer uitgewonnen, Willem II. Nou, en ik weet niet of je midweeks die partij tegen ADO had gezien als luisteraar zijn. Dat was verschrikkelijk. Als je het niet hebt gezien, je hebt niks gemist. Het was echt om te janken. Dat was natuurlijk eigenlijk een nederlaag voor allebei ook uiteindelijk, dat gelijkspel.
Nederlaag voor het voetbal überhaupt.
Dat ook, ja. Nederlaag voor de mensheid. Boah, maar goed, vandaag tegen Sparta, waar ze eerder dit seizoen thuis pijnlijk van verloren. En dan lukt het ineens wel. En dan is de eerste uitoefening van het jaar. Goal van Nunnally en daarna van Trezor en de penalty. Ondanks ze als mensen nu denken, lekker zien we boven. Ze domineerden echt niet. Nee. Het was nog steeds niet goed. Alleen ze hadden geluk dat Sparta, dat aan zich wel het balbezit had, ook er gewoon helemaal niks mee deed.
Nee.
En ze daardoor op een moment van onoplettendheid toe konden slaan. Hè?
Ja, maar wat je zegt onoplettendheid. Je hebt die actie met Tien Jonk, bedoel je volgens mij op. Nou ja, het is Jonk.
Nou ja, die hele 0-1 eigenlijk, hè, waar het begint en waar het eindigt.
Die hele 0-1, zeg maar, Jonk gaat vanaf die rechterkant door. Tien pakt hem echt geen seconde aan. Zeg maar, dat laatste contactmoment dat Jonk hem zeg maar voorgeeft, gooit Tier een soort van schijnhupje of schijntrapje zeg maar de lucht in van hey, ja, ik heb mee verdedigd. Ah, dat was geen gezicht. En volgens mij was het uiteindelijk die bal die rechtstreeks terecht kwam bij Nunnally, of ging hij nog via...
Nee, hij ging Trezor van voor uiteindelijk. En voor Testi, zoals in VE bij Veronica en Scheid zouden zeggen, als een oud wijf verdedigd.
Ja, tegen een jongen van 1,70.
Ja, die was ook net ingevallen daarvoor voor Test, voor Abos, die het al heel de middag moeilijk had met Pavlidis, die weer zo goed speelde vanaf
die speelde vanaf links best wel lekker inderdaad. Ja,
dus die deed echt heel leuk. En Abos had er echt zijn handen vol aan. Dus het was een beetje een soort van uit zijn lijden verlossen. Maar goed, hadden ze er niet bij Sparta bedacht dat het van kwaad naar erger ging. Want voor Test, die geeft dus die 0-1 weg. En daarna maakt hij bij de 0-2 een overtreding. Voorafgaand Pavlidis loopt hij in de rug. Daar ontstaat die penalty uit en Trezor maakt hem af. En de wedstrijd is klaar. En Sparta speelt met 10 man, waardoor het nog verder klaar was.
Ja. Moeten we nog wel even vertellen dat die rode kaart van Fortis, waarom dat de rode kaart was. Volgens mij met die triple punishment regel houdt het dus in dat je een duidelijke sliding naar de bal moet maken. Dan is het zeg maar een gele kaart. En als je bijvoorbeeld een duw geeft of hands maakt, dan is het wel een rode kaart. Maar ja, het was best wel zwaar gestraft voor de actie aan zich, maar gewoon dom. Slechte invalbeurt.
Ja, nee, dat zonder meer. Goed, Willem II wint erdoor dus. Denk jij dan wel, nu kijkend, want we zijn al het hele jaar natuurlijk, is Willem II bij uitstek de ploeg na Emmen denk waarvan we zeggen, zijn te goed, ze zijn te goed, ze kunnen niet degraderen, zijn te goed. Oké, nu winnen ze een keer. Gat is nu 5 punten met VVV dat al een wedstrijd te goed heeft. En 6 met RKC. En 7, of nee ook 6 met Sparta, sorry. Ja, dat komt toch dichterbij.
Ja, ik zit na te denken, want ik vind...
Oh jee.
Dat is meestal heel slecht iets als ik ga nadenken over dingen. Nee, ik vind Emmen van die drie het sympathiekste. Ik vind Willem II het meeste toevoegen aan de competitie. En ADO, ik weet niet of we het ooit in de podcast gezegd hebben, slecht beleid. Maar ja, ik zie Emmen, ondanks verder als nu 2 op rij winnen, denk ik dat dit te laat is ingezet, deze opmars. Mm-hmm. Ja, ADO... Ja, er zit zo weinig in. En dan hoop je nog op een bevlieging van elke jattie. Maar dan moet je dan toch soort van teleurgesteld worden dat het niet dezelfde elke jattie nog is als 2 jaar geleden. En ja, Willem II heeft. Die hebben alleen de keeper en de rechtsback veranderd ten opzichte van vorig jaar. Dus natuurlijk, ondanks het feit dat ze nu zo bagger draaien, kan dat niet. Ze gaan die niet degraderen. Echt niet.
Nee, maar goed, ik denk dat het wel belangrijk is om die play-off te vermijden. Hè? Want omdat die hele route is veranderd. Hè? Voorheen met 16, 17, dat je allebei play-off speelde, kon je zeggen als nummer 16 had je een voordeel. Want dan kreeg je die iets makkelijkere route naar de na-competitiefinale. Ja, nu is het geloof ik zo uiteindelijk. In die eerste ronde van de play-off zit je er nog niet in. Hè? Dan spelen nog de slechtste KKD-ploegen tegen elkaar. Dat zijn er dan 4, geloof ik. En daarna word je er wel in gegooid. Ja, dan moet je gewoon uiteindelijk iedereen pakken, min of meer.
Maar zie jij Willem II van een Almere verliezen, bijvoorbeeld?
Ja joh, er zijn gekkere dingen gebeurd in het verleden in die play-offs hoor. Dus dat zou ik zeker niet zomaar zeggen dat het niet kan gebeuren. Maar het is dan meer de vraag, denk je dat bijvoorbeeld een VVV, waar we later bij komen, maar bijvoorbeeld nu is Sparta dan hun opponent. Die staan nu 6 punten erboven. Die krijgen weliswaar veel concurrenten de komende tijd. Maar ja, dat kan ook zomaar verkeerd aflopen. Bijvoorbeeld de laatste 10 speelrondes is Sparta de slechtste. Nee. Die staan onder Emmen, onder Willem II, onder ADO. Die hebben gewoon echt bar weinig punten gepakt de laatste tijd.
Die teren op dat goede begin, nog steeds.
Nou ja, ja dat goede tussenbegin. Want ze begonnen ook heel slecht. Toen kwam het goede tussenstukje. Ja, ja, ja. Waardoor ze eens linkerrijkje stonden. Ja, nu blijven het toch wel weer lang uit. En Emmen krijgen ze dus volgende week uit. En
ja?
Het is dan wel weer, Sparta krijgt volgende week Emmen uit. Ja, maar dat is toch wel... Ja, nou, zitten wel in de hoek waar de klappen vallen. En als ze daar zomaar verliezen... En Willem II, weet ik veel, boekt ook een resultaat. En Emmen boekt een resultaat. Kijk, ik denk niet dat ze echt bang hoeven te zijn dat Emmen ze in gaat halen. Maar toch, dan gaan ze wel echt zweten hoor. En in Spangen.
Ja, ja, en als Sparta heeft het daar niet lekker mee. Hè? Als
nee,
zeg maar,
want die hebben er natuurlijk best wel ervaring mee. Dat het dan toch richting het einde van het jaar net fout gaat.
Er zit zoveel druk dan op.
Daarom. Dus dat is echt. Dat kan nog wel eens heel vervelend worden richting het einde van het jaar. Moet ik zeggen, één ploeg waar ze zich denk ik geen zorgen over hoeven te maken, dat is toch wel ADO. Dat speelt tegen RKC. Dat was ook zo'n potje. Aan de ene kant keken heel erg naar uit. Net zoals ik midweeks heel erg uitkeek naar ADO Willem II.
Ja,
gewoon meer vanwege de dramatiek die daarin zit. En op zich zat hij ook wel in die midweekswedstrijd erin. Hier zat helaas helemaal niks in.
Nee.
RKC besefte zich gewoon van als we hier vandaag een punt pakken, dan is het gewoon een overwinning. Dan zijn we er misschien niet definitief, maar dan hebben we ADO gewoon op gepaste afstand houden we die. En ADO, ja, buiten en echt een hele gevaarlijke kans voor Kramer in die tweede helft. Een kopbal die hij kreeg. Kunnen ze niet kapot spelen. En dat tekent in ieder geval voor mij een beetje het doodvonnis van ADO. Dat ja, als je in dit soort wedstrijden Willem II kan, dan tegen Sparta tenminste nog uiteindelijk wat forceren bij een moment van oplettendheid. Ja. Maar ja, als je tegen dit RKC dat niet kan doen. Ja, ik bedoel, ze kregen ook geen enkel schot op doel tegen. Dus ik bedoel, ze hadden niks te dulden van RKC. En toch konden ze geen slotoffensief eruit persen.
Nee, maar het slotoffensief kwam er niet. De openingsfase van ADO was nog best wel redelijk. Volgens mij kregen ze een paar kansen met Adekanje en Kishan die bal onderkant lat schoot. En daarna zakt het gewoon in. En wat je zegt, RKC deed ook zelf heel weinig. Ze kregen wel een paar kansen. Dat vind ik trouwens echt een geweldig speler. Ik vind Richard van der Ven echt een mooie speler, man. Echt dat zo'n heerlijk bedrijvige speler is. Dat, zeg maar, die hebben ze ooit gehaald toen, of voor Spiering, zeg maar, toen er Levski Sofia was. Wat?
Klopt, ja. Die ging naar Bulgarije in ieder geval. Ja. Ja.
En die van der Ven, weet je, het is totaal geen mooie voetballer. Maar hij heeft gewoon zo verschrikkelijk veel arbeid wat hij leverde. Constant gewoon voorin te vinden. En een soort van de hele afjagen. Ja. Veel arbeid leveren. Dus ja, dat was leuk om naar te kijken. Maar inderdaad, RKC heeft voor de rest heel weinig gecreëerd. En ADO heeft weliswaar mooie spelers voorin. Bijvoorbeeld met de Kishna. Met een bezuien bij Vlaag. En Elke Jat die ook nog wel één keer een heel vies balletje met de buitenkant gaf.
Precies, maar verder ook wel vrij onzichtbaar. Hè? Ja. Je ziet dat het er gewoon nog even waarschijnlijk wat tijd nodig heeft. En dat is dan het pijnlijke hieraan. Ja, heeft ADO die tijd om dat nog helemaal draaiende te krijgen? Want dat... dat gaat wel echt een probleem worden.
Het gelijkspel tegen PSV was natuurlijk ook gewoon alle geluk van de wereld.
Natuurlijk, ja, maar dat is dan wel uiteindelijk als je deze week afsluit. Je speelt tegen twee concurrenten, Willem II en RKC. En daar had je best wel je kans gehad om 6 punten te pakken. Ja, maar omdat ze gewoon net niet aanvallend weten door te drukken, zijn het er maar 2 uit 6.
Ja.
Tja, en dat wordt dan wel echt... daarom zeg ik, heb dan misschien zelfs in Emmen, hoe gek het dan ook klinkt, gewoon meer vertrouwen op dit moment. Omdat er gewoon veel meer spelvreugde in zit en veel meer aanknopingspunten. En bij ADO zie ik die eigenlijk heel het jaar dan niet. Daarom verbaasde ik me er ook over dat ze eigenlijk tot nu nog steeds gewoon best wel in een positie zitten om direct de degradatie te vermijden.
Jawel, maar ik denk dat de druk bij ADO natuurlijk wel heel veel groter is dan bij Emmen. Ik bedoel, natuurlijk bij Emmen
dat wel,
hebben ze op een gegeven moment wel dit jaar, dit is zo'n ingecalculeerd van degradatie is heel reëel. En ja, goed, we zijn FC Emmen en kijk waar we vandaan komen. Dus zeg maar, JUP of KKD zou niet de ondergang voor ons zijn, maar voor ADO wel. Dus ja, in die positie voetbal je natuurlijk ook met veel minder durf en veel minder lef. En ja, dat zie je ook in die resultaten de afgelopen weken.
Ja.
En vandaag.
Ik had overigens dan wel een spelerspaspoortje bij deze wedstrijd.
Zal ik je deze keer wel laten uitpraten?
Zeker. Het was voor het eerst sinds april 2012 dat ADO geen enkele kans tegen kreeg. Het enige verschil is dat ze toen met 3-0 wonnen van FC Groningen. Dat is het enige verschil. Goals kwamen toen van Charlton Vicento, die onlangs van derde divisionist Stedoco naar VV Oosterhout is gegaan. Kijk. Geen idee welke klasse die spelen, maar dat is nog lager, geloof ik.
De slechtste Schwalbe uit de geschiedenis van de Eredivisie.
Dat ook, ja. Daar is hij ook bekend van. Kenneth Amaruo, Nigeriaans international, die nu bij Leganés zit, die scoorde toen ook. En dan is de vraag, wie was de derde? En dat is een beste meneer die zijn carrière begon bij Feyenoord.
Yeah.
Daarna naar Dortmund ging. Toen terugging naar Feyenoord. Toen weer naar Dortmund, toen definitief. Toen van Dortmund naar Racing Santander. Toen werd hij verhuurd aan Bolton Wanderers. Toen ging hij van Racing Santander naar het Griekse Kavala. Toen van Kavala naar Polonia Warschau. Toen van Polonia Warschau naar het Alcor uit Qatar. Toen ging hij van Alcor naar ADO Den Haag. Toen maakte hij dus dat doelpunt daar. Ja. En toen ging hij na een jaar ADO Den Haag, of een half jaar zelfs zit ik hier te kijken, naar Jagiellonia Białystok. En daar eindigde hij zijn carrière in 2013.
Heeft de vader van deze jongen ook bij Feyenoord gespeeld?
Jazeker.
Gaat over Ebi Smollerek.
Zeker. Kijk, ja, die vader gaf het weg. En daar is hij natuurlijk vooral bekend ook van, ja, dat hij de zoon van was. En gewoon begon in, die waren toen ook woonachtig daar. Dus hij begon zijn carrière ook in Oudekerk aan de IJssel, wat nabij Rotterdam ligt. En ja, hij heeft een halfjaartje toen bij ADO gezeten. Was dan ook een soort noodverband.
Overleed zijn pa ook niet toen hij bij ADO zat?
Dat meen ik wel, ja, nu het zegt. Dat, staat me wel iets van bij inderdaad. Ja. Nou, dat had ik helaas niet.
Was hij scoorde toen ook volgens mij.
Ik heb opgezocht, maar in ieder geval in deze wedstrijd scoorde hij. En ja, toen was hij echt aan het einde van zijn carrière. Want een jaar later stopte hij dus. Best wel een bijzondere carrière, als je die club zo hoort. Maar toen dus een scorend voor ADO in iets betere tijden. Voor de Hagenaars, die nu dus hard aan de bak moeten. Want het verschat met Willem II is, om nog even de statistieken af te maken, 2 punten nu. Het gat met VVV, wat op de veilige 15e plaats staat, is 7 punten. En die hebben ook nog een wedstrijd te goed, VVV. Dus
en die hebben Jakomakis.
Dus waren gigantische kansen voor ADO, maar helaas niet afgemaakt. Als we dan toch over aanhaken of afhaken hebben. Heracles Twente, de derby, die toch niet echt een derby was, hè, zonder publiek, bla bla bla, laat de clichés er maar op los. Maar ja, voor Heracles, ik zag het wel als de kans om aan te haken, hè, in die strijd om de play-offs. Hè, als je misschien kijkt naar die 7e plek, 8e plek, die mogelijk toegang geeft, waar Twente op stond. En ja, Twente heeft zich daarin staande gehouden. Hè. Het werd 2-2. Eigenlijk waren er zowel de eerste helft als de tweede helft zeker wel geteld 5 minuten boeiend, omdat daarin de doelpunten vielen. Azoui opende het bal uit een corner die geen corner was, maar de VAR mag dat niet checken dus, hè. Zijn we achtergekomen dit weekend. Weten we dat ook weer. Menig reageerde wij snel met de 1-1. Toen maakte Rij Vloed in het begin van de tweede helft de 2-1. En Danilo, hij scoorde voor de tweede week op rij. Maakte de 2-2. Dus een derby zonder winnaar. Ja. Maar Twente dan weer als morele winnaar, denk ik, hè.
Ja, Twente, het is in ieder geval niet de neutrale toeschouwer die als morele winnaar uit de wedstrijd kwam. Want zeiden beide trainers ook Jans en
daarom besloten die fans buiten mij te gaan knokken. Die dachten ook van nou, laat me nog liever mezelf helemaal gort slaan dan hier naar moeten kijken.
Ja, maar dat was het ook. Jans en Wormoed ook zeiden ook van, als je zeg maar bij zo'n wedstrijd het publiek weghaalt, wat je net ook zei, van dan vergeet je helemaal dat het een derby is. En dat had ook zeg maar echt niet de spanning en de tempo van een derby verder. En ja, dat is wel wat dat betreft ben je teleurstellend van dit soort wedstrijden. Want dit soort wedstrijden denk je van derby, weet je, van dat extra speciale gevoel. En dan zonder publiek is het toch wel heel, heel, heel magertjes. Maar ik heb wel, ik moet zeggen, ik heb van Kvaliata zitten genieten deze wedstrijd.
Ja, toch wat de onbekende linksbekken. Ja. Die daar altijd wel zijn ding doet. Heel degelijk is. Die hebben de Serie B hebben ze die opgeplukt. Ja,
opvolger van Ciborra.
Ja, en die doet het inderdaad gewoon alle heel, heel erg aardig. Hè? Want Ciborra die inderdaad vorig jaar nog bij was, hè, toen een assist gaf in de derby thuis die ze wonnen. Ook met Dessers, Mauro Junior geeft ook maar weer aan. Hè, want dat had ik nog opgeschreven. Dat er nu maar 3 van de 22 basisspelers over waren die in de vorige derby in Almelo erbij waren. Ja, dat geeft aan ook hoe hard het gaat met die selecties.
Nou,
Twente is natuurlijk bijna alles veranderd. Maar ook bij Heracles, hoeveel daar eigenlijk veranderd is in een jaar tijd. Dus heel veel andere spelers en daarmee ook iets minder strijd. Wel nog opviel Kikpiri. Ja, ik vind het altijd een beetje, aan de ene kant misschien dat het een beetje overkomt alsof hem opzoeken of zo, hoor. Maar het was ook hier weer bij die 1-0, uit die corner, dan
ongelukkig
wil hij soort van wegdraaien. Hè, terwijl ik hoor Been, dat is natuurlijk ook wel een beetje zo'n man die van de oude stempel is natuurlijk. Die zegt dan van, nee, je moet gewoon duiken voor zo'n bal, waar slaat het nou op?
Ja.
Is dan ook wel zo, denk ik, want het is dan niet of die Bart nou kieswart om hem afkomt. Het is gewoon,
Ik denk dat daar niet een hele bewuste keuze.
Nee, maar het is wel heel erg altijd van, misschien is daardoor ook uit angst voor hensballen of zo, dat die armen naar hem toe een beetje zo half wegduiken.
Ja.
Dat zag er gewoon niet goed uit. En dan hebben die 2 van Vloed, dan wil hij hem wegwerken. Alleen werkt hij hem precies recht in de voeten weg van dit geval Rij Vloed team. En nou, wel perfect binnenschiet.
Heel mooi.
10e goal van het jaar ook. Hij is na Koopmeiners de meest scorende middenvelder in de Eredivisie. Nou, bij Heracles is dat best knap. Ja, toch op 2 momenten dat hij gewoon zijn eigen ploeg niet echt helpt. En dat is wel zonde voor Piri, die dan toch wel elke af en toe wel weer laat zien wat stabiliteit en dan toch weer een terugval heeft, waarbij hij eigenlijk laat zien van oké, dan is dit toch zijn niveau, helaas.
Ja, maar er was ook sprake van volgens mij dat Jans deze week zei dat Twente Piri volgens mij volgend jaar wil weer wil huren. Maar dat lijkt me volkomen logisch, toch? Ik bedoel, ik kom bij Ajax totaal aanspraak maken.
Bij Ajax moet je er niet... Nee. Ja, ik zou het wel leuk vinden, hoor. Maar ik denk als Ajax iets zijn dat je er niet op zit te wachten. Nee, die komt gewoon volledig tekort daarvoor.
Wat vond je van Burgzorg deze wedstrijd?
Ja, wel weer bedrijvig, hè, zoals altijd. Huh? Het rendement was er niet per se nu, maar...
Dat afmaken vond ik ook wel echt typisch op zijn beurs, dat hij weer zichzelf van langs
moet. Hij moet wel een beetje het gat van Van der Water opvullen. Hè. Kijk, natuurlijk wel een andere positie, maar Van der Water die natuurlijk toch uiteindelijk midweeks naar Orlando City is gegaan.
Die hebben een voorhoede nu, joh.
Ja, een beetje geruis. Dus ja, wat is het? Van der Water, Pato, Nanik kan je daar creëren. Ik zag wel, hij heeft wel een guy voor hem die Amerikaans international is. Ene Muller, die ook wel veel heeft gescoord afgelopen jaar. Dus die moet eerst de baas spelen. Maar ja, wie had ooit gedacht toen Van der Water naar Almere City jeugd kwam. Ja. Dat hij binnen 5 jaar met Pato en Nani in een voorhoede kon staan. Dat
is echt schitterend toch voor zo'n jongen.
Dat wel, ja.
Ik vond het ook bizar. Je had, volgens mij afgelopen week had je zo'n bij Andy in de auto, waar Van der Water ook zat. En toen was hij ook gewoon opvallend openhartig dat Andy zo grappig aan hem vroeg van, ga je nog naar Orlando toe? En toen zei hij van, ja, clubs zijn nog in onderhandelingen. Ik hoop volgende week weg te zijn. Dat is ook wel bizar dat die jongen zo openhartig daarin is.
Ja, hij hunkerde ook al zo hard. Nou, hij is daarvoor ook misschien natuurlijk niet op een heel professionele manier er weer omgegaan. Maar het is hem gegund en hopelijk dat hij daar in het zondag Orlando zichzelf van zijn beste kanten laat zien. Disney World is ook om de hoek. Hè. Ik weet niet of die kids heeft, maar dat kan ook leuk zijn met de kinderen lekker naar Disney World. Dus,
van Mickey Mouse competitie naar Mickey Mouse land.
Precies, inderdaad. Mooi verwoord. Nou, laten we dan maar doorgaan naar een wedstrijd die misschien ook wel prima past in de Mickey Mouse competitie. Qua niveau dan misschien. Groningen, Fortuna, Sittard. Ik keek hier ook wel naar uit. Ik dacht Ajax PSV. Boeit het nou, weet je. Hier gaat het om. Dit is een strijd.
Ja, liefhebber, hè?
Strijd om de Europese playoff plekken. Gaat Fortuna Sittard die opmars voortzetten en richting Europa? Het viel dan toch een beetje tegen, helaas. Paulos Abraham maakt eigenlijk de enige goal. Die valt in voor Strand Larsen, die geblesseerd uitvalt. Onze jongens weten, die valt in. En die maakt meteen een prachtige goal. Nou ja, dan is toch al die aandacht die we hem hier, geloof ik, in 12 van de 24 uur tijdens de transfermarkt deadline show hebben gegeven. Toch terecht, hè? Want hij hij liet even zien dat hij hier een goede techniek heeft.
Ja, schiet hem heel goed binnen, een bovenhoekje. Maar ik moet zeggen, dat balletje wat Soeslof aan hem geeft, dat lijkt op een hele, hele simpele bal. Maar hem echt net met de juiste snelheid, met de juiste kracht gaat hij die kant op. Dus ik vind dat zo'n mooie speler.
Ja, zeker.
Oprecht.
Daar kunnen we niet inderdaad het sproken over raken. Daar zijn we nu denk ik al een paar weken op aan het van aan het genieten.
Ja, maar zou oprecht een top 4 club hem niet alvast nu in dit stadion moeten oppakken?
Joh, als Feyenoord het geld had, zou ik het doen. Maar Feyenoord kan momenteel alleen maar met flippo's en dat is eigenlijk, ik wil nog iets anders leuks bij zien. Met flippo's betalen.
Flippo's
ja.
En knikkers.
Al dan kunnen flippo's wel veel waard zijn trouwens. Als je unieke flippo's hebt, knikkers is misschien een beter woord. Ja.
Maar
nou goed, laten we maar verder gaan in plaats van het over je favoriete programma te hebben.
Echt heel
nee, maar
programma.
Het is wel Soeslof. Nee, zonder meer. Daar zou je dan misschien nu, maar dan zou je kunnen zeggen, misschien ben je nu al te laat in die zin, want hij laat nu al dingen zien. En waarom zou Groningen hem nu voor een kopie laten gaan? Als je dit al ziet, dan is het contract loopt nog door en zo. Dus
2025.
Precies, waarom zou je dat dan doen? Dan zeg je, zijn contract loopt pas over 4 jaar af, tot over 3 jaar. Kom dan maar terug.
Ja, maar ja, dat ben ik zonder meer met je eens. Maar ja, als elke topclub hem ziet en denkt van ja, of we kunnen ze maar nu wachten tot we hem kunnen pakken, dan zal die ongetwijfeld duurder worden.
Ja.
Want hoeveel zou je nu voor hem ongeveer...
Nou ja, ik weet niet. Ik denk dat Groningen nu echt gewoon dan even plat gezegd scheid eraan heeft. Ik zie het een beetje voor hem als wat ik wel eens in Full Manager heb. Dan zie ik ook jonge supertalenten die helaas nog langdurig contract hebben. En dan bied ik 2 miljoen en dan komen zij terug met een tegenbod van 80 miljoen. Voor weet je, een rechtsbuiten van RKC die heel getalenteerd is. Wat dan soort van moet insinueren van flikker op, hij is niet te koop. Ga weg. En dan doe je nog een tegenbod van 5 miljoen. En dan komen ze nog terug met 80 miljoen. Dat is denk ik een beetje met Soeslof wat ze gaan moeten doen.
Ja, kunnen alles vragen.
Waarom zou je hem wegdoen? Ja, tuurlijk, zo'n jongen kan moeilijk gaan doen. Maar die zit toch geweldig op zijn plek daar.
Ja.
Dan moet hij naar Feyenoord gaan. En dan moet hij bij Jong Feyenoord, wat dan nog steeds in die beloftecompetitie volgend jaar speelt, gaan spelen bijvoorbeeld.
Nou, als Berghuis volgend jaar gewoon voor 4 miljoen vertrekt, dan is hij toch een perfecte opvolger.
Dat kan zeker, maar ja, ik zie het gewoon niet gebeuren. Dan, wat dat betreft, dus die blijft gewoon lekker bij Groningen, denk ik. Maar het is natuurlijk zonder meer ook wel een belangrijke overwinning was dit voor Groningen. Die zijn nu aardig los van het groepje daarachter. Dus de play-offs lijken wel een feit. Want die gaan zo gewoon minimaal 6e eindigen op deze manier. Maar ja, het wordt wel interessant dan met Vitesse en Feyenoord. Want dat kan dus wel eens. Hè. Nogmaals, afhankelijk van die bekerwinnaar, als dat Ajax wordt, kan het een strijd worden om direct Europees voetbal. En ja, in deze vorm, Vitesse, Feyenoord, Groningen. Ik geef je Feyenoord misschien op basis van de naam en het spelersmateriaal wel de grootste kansen, maar in dit stadium staat Groningen gewoon maar 1 punt erachter. En Vitesse staat 2 punten boven Feyenoord. Dus
ja,
zeg het maar.
Feyenoord heeft nog Vitesse die ze thuis krijgen in ieder geval.
Ja.
En ja, natuurlijk. Nee, ja, ik weet dat Feyenoord super inconsistent is dit seizoen. Maar ze hebben altijd nog meer kwaliteit. Om
en dat is Groningen natuurlijk ook wel. Af en toe.
Inconsistent. Ja. Ja, nee, zeker. Nee, kijk, boven Groningen eindigen, dat gaat een zekerheidje worden. En boven Vitesse,
Ja, het is wel gevaarlijk wat je nu zegt. Dat, Feyenoord de zekerheidjes, dat...
Dat vind jij gevaarlijk.
Gevaarlijke.
Ja,
zeg ik uit ervaring hoor. Het, doe je vooral je ding, maar...
Jij bent vaak teleurgesteld door zeker. Feyenoord, hè?
Echt, dus je moet altijd van het minste uitgaan. Ik ga er nu gewoon vanuit van ze gaan op een of andere manier die playoffs terechtkomen. Als ze dan toch derde of vierde worden, is alleen mooi meegenomen.
Ja, maar dat merk ik ook als ik met jouw voetbal kijk op zo'n dag. Van, dat Feyenoord begint net en jij zit nog gewoon wielrennen te kijken. En...
Nee, Kuurne-Brussel-Kuurne. Dat is het openingsweekend van het klassieke seizoen. Je moet wel... Ja, dat is toch even prioriteiten.
Ja, ja, ja.
En ik toen zei ik nog van, er gebeurt tot ik in die eerste minuut. Senesi scoorde helaas vrij vroeg. Daar was ik gelukkig wel net op tijd voor.
Maar jij juicht ook niet meer, hè?
Nee, omdat je altijd weet dat het nog lang duurt zo'n wedstrijd. En dat Feyenoord er dan alles aan doet om het niet over de streep te trekken.
Ja,
Dat is gewoon het leven als Feyenoord.
Ben je toch ook een heerlijk verzuurde pessimist?
Dat krijg je als je fan bent van Feyenoord helaas. Nee, en dan tot slot even kort nog de Fortuna zijde hiervan. Pietje Veldhuizen.
Zonder man.
Ik denk nog niet helemaal fit dan of zo. Want hij werd er meteen ingebracht. Maar hij was al heel snel weer eruit. En toen kwam Kozelev er weer terug in. Onze grote vriend uit Moldavië. Ja, voor Piet Veldhuis. Ik weet nog niet wat er precies met hem aan de hand is. Maar ja, dat zou
misschien zomaar... Misschien waren ze kooikarper ziek geworden.
Dat zou ik zomaar kunnen, ja. Nee, maar het is wel... Of hetzelfde geld, is het een spierblessure of zo? Ik heb er nog niks over gehoord maar, of gelezen. Maar dat zou natuurlijk wel heel zuur zijn. Dat is een comeback dan maar letterlijk... Het is het 20, 30 minuten heeft geduurd.
Nee,
wat dat betreft. En dat ze dan toch weer terug moeten naar Kozelev. Terwijl ze juist Veldhuis hadden gehaald, omdat Kozelev waarschijnlijk naar een onbekende club gaat. Ik heb geen flauw idee waar de transfermarkt nog open is. Dus is geloof ik een paar bepaalde Oost-Europese competities. Ja, Rusland bijvoorbeeld.
Ja.
Ik weet niet, misschien dat hij daarheen gaat of terug naar Moldavië.
Maar wat even eerlijk, hebben die club die hem nu nog haalt, daar moet de wanhoop toch ook helemaal naar bij
zijn. Ja, aan de andere kant, als jij, weet ik veel, misschien gaat hij wel naar het tweede niveau in Rusland of zo. Ja, dan moet je ook iemand, iemand op doel zetten. En dan kom je uit bij het kaliber Kozelev, denk je. Maar nou, wel zonde voor Fortuna. Die opmars was zo leuk. En nu, de play-offs zijn niet uit beeld. Maar Twente staat 4 punten, staan ze 4 punten achter, 3 punten achter Utrecht. En ja, Utrecht zullen ze dan bij moeten gaan halen. Of Twente. Het kan denk ik echt wel. Vooral met Twente moet ik het nog maar zien hoor. Die hebben uiteindelijk wel een paar leuke resultaten nu gehaald. Maar ook best wel inconsistent. Dus ik hoop er nog steeds op dat een van die achterliggers wel de Fortuna het weet te redden. Maar ja, voorlopig heeft Twente nog in ieder geval het voordeel in de race. En Utrecht ook nog steeds. Dus we gaan zien wat dat brengt. Dan twee ploegen die hopeloos uit vorm waren. En die elkaar dinsdag weer tegenkomen. Vitesse... Tegen VVV Venlo. Vorige keer werd het 4-1 in Venlo. Nou, om het lekker makkelijk te houden, niet met het 4-1 in Arnhem. Jakumakis scoorde wel weer, maar hield erbij een penaltietje. Openda, Bazour, Tronstad en Broja completeerden de vier doelpunten van Vitesse. Om Vitesse weer even omhoog te duwen. Hadden al 5 wedstrijden niet gewonnen. VVV had 3 duels op rij verloren. Dat zijn er nu 4. Ja, een verhaal van 2 kanten. Hè? En Vitesse dat een goede zaak doet. En VVV, moeten die zich dan zorgen maken, denk je? Want we kunnen natuurlijk wel altijd heel lacherig hier. Ja, maar de Jakumakis en ik kan die zijn shirt elke week weer gaan dragen. Ik heb het nu niet aan trouwens, maar zeggen dat het daardoor goed komt. Maar ik zat toch ook op venlonaren.net.
Je komt ook elke week op steeds meer obscure sites.
Ja, en daar zag ik toch mensen die zich zorgen maken. Die ook zeggen, die beker van dinsdag, het is allemaal leuk en aardig tegen Vitesse. Leuk voor de exposure, maar dat is echt totaal niet boeiend. Want die degradatiestreep komt steeds dichterbij en het ziet er niet lekker uit de laatste tijd. Hans de Koning heeft vertrek aangekondigd.
Ja, maar dat is
de club dus staat bijna in de fik.
Ja, maar de Koning heeft dus een vertrek aangekondigd en dat doet hij met een reden. Want volgens mij heeft hij dus ook te horen gekregen dat de selectie niet optimaal versterkt kan gaan worden. Hij weet dat Vitesse en VVV op zich zo hoog staat door de gratie van Jakumakis die er 23 heeft gemaakt. Nou, haal hem weg en je staat het gewoon veel plekken lager. En je weet dat Jakumakis weggaat. Dus zeg maar, weten dat Jakumakis weggaat, die selectie niet beter wordt, is het in principe heel makkelijk om voor jezelf in te begroten van, nou ja, de kans dat je volgend jaar degradeert is zeer aanwezig. Dus dat is niet zo heel gek dat hij gaat.
Nou ja, en het was ook geloof ik meer dat hij ook zelf geen duidelijkheid kreeg. Dus dat misschien de club ook nog even af wilde wachten. En misschien, gezien die reeks van de laatste paar wedstrijden, van nou, we zien waar we eindigen. Want ja, als wij 16e eindigen, dan gaan we mooi niet door met jou, grote vriend Hans de Koning. Dus dat hij ook zelf dan zoiets had van, nou, dan wil ik in ieder geval nu dan maar voor mezelf duidelijkheid scheppen. Zodat ik weet dat ik volgend jaar, ja, weet je, die vindt vast wel weer een club in de KKD uiteindelijk. Hè? Ik bedoel, daar is hij uiteindelijk ook wel groot geworden. Daar op die clubs altijd weer richting de weg omhoog. Al zou de Eredivisie denk ik ook zeker geen slechte plek zijn voor Hans de Koning. Dat is een beetje de vraag waar de openingen dan natuurlijk zijn. Nu PEC bijvoorbeeld al waarschijnlijk ingevuld gaat worden door Art Langeler. Maar ja, die wilde gewoon duidelijkheid scheppen voor zichzelf. Maar toch, ja, nu al 4 nederlagen op rij. Ja, toch een vrij dramatische reeks. En Jakumakis maakt dan wel, blijft dan wel zijn doelpuntjes maken. Maar ja, vooral als Willem II nu die comeback inzet. 5 punten is het verschil. Ze hebben dan wel een wedstrijd te goed tegen Sparta toevallig. Dus dat kan natuurlijk nog wel een en ander aan de zaken doen veranderen. Maar ja, het is wel jammer, want ze zaten in een hele goede positie. Net als Sparta dus. En dat geven ze nu toch een beetje weg.
Jawel, maar ik vond ook niet dat de nederlaag tegen Vitesse dat het heel dramatisch was. Of dat het er heel erg dik bovenop lag. Tuurlijk, weet je, uiteindelijk gaan die ballen heel makkelijk in. Met het trio Tonane, Broja, Openda, wat vrij makkelijk voetbalt voorin van de eerste seconde. Maar je moet niet vergeten dat je met 1-1 ook nog een kans hebt gehad van Meshesh. Die in principe die bal moet voorgeven. Nou ja, ik weet niet welke beslissing die maakte, maar... Het was in ieder geval de slechtste van allemaal. En onze grote vriend Jacco.
Die wil lopen,
die wilde... Nou, maar ik zat daar dus naar te kijken. En ik zat op twee gedachten hinken. Ik dacht van, ja, weet hij dat dit buitenspel is? En is het dan zo van, oké, dan lop ik hem er overheen? Of was het gewoon een oprechte poging?
Ja, dat doe ik wel altijd in FIFA inderdaad. Druk altijd de lopknop in. Dan wil ik in ieder geval nog kijken of ik hem mooi had af kunnen maken. Maar,
en, dan zie je, en dan als hij dat doorgaat, schrik je helemaal de tering.
Dat hij er mooi in was gegaan. Ja. Of dat hij dan ver overgaat. Je denkt, oh, kut, ik had gewoon door kunnen spelen. Nou ja, dat is inderdaad ook wel zo. Dat is zeker wel een kans. Dus ze kwamen ook gewoon terug tot 1-1. Maar ja, ditmaal waar ze in Venlo echt flink door wisten te drukken, zat het er nu niet in. Dat vind ik dan wel gek op zich. Dat je dan toch thuis weer met 4-1 uitverlies ineens met 4-1. Hoe dat dan zo dag en nacht verschil kan zijn, blijkbaar, met hoe het net valt. En,
bevliegingen, hè? Ja. Bevliegingen van een Jakub Max. Ik bedoel, jij weet ook welke ballen die erin rosten. Nou, wat was niet... Dat hij bij de zijlijn stond rechts, dat hij een bal over pas weer heen. Dat zijn van die gekke wedstrijden. Ja, ben je zeker. Hetzelfde als Bas Dost op Woudestein, Assaidi 8 jaar geleden tegen Twente. Ja, dan heb je bevliegingen en dan kan je het van iedereen wel winnen. Utrecht Ajax 6-4. Dat zijn van die gekke potjes.
Ja, het gebeurt inderdaad. Dus nou goed, voor Vitesse in ieder geval wel weer dan een opluchting voor hun dat ze weer een keer winnen. Ze staan nu op de 4e plaats, dus 2 puntjes boven Feyenoord en 4 achter AZ. Ja, de 3e plek, dat moeten we denk ik wel een beetje uit hun hoofd gaan zetten. Vooral nu AZ heeft gewonnen. En wat AZ laat zien in Vitesse, ja, is het voor AZ gewoon beter. Maar aan de andere kant, hè, Vitesse plaatst zich volgende week voor de beker. En dan staan ze daarna gewoon 4e in de competitie. Stel dat zo ze uitlopen, bekerfinale en de 4e plek in de competitie.
Geweldig seizoen.
Daar hebben ze gewoon prima seizoen gedraaid.
Geweldig seizoen.
Ja, ondanks dat dan misschien ook daar. Dat is ook een beetje, geloof ik, Vitesse naar... achtig, hè? Een beetje dat het dan wel als een nachtkaars uitgaat, dat er even veel meer in leek te zitten en dat je dan gaat hopen van, kunnen we een outsider zijn voor de titel? Nee, uiteindelijk niet. Maar dan nog steeds inderdaad, moeten we nou eigenlijk niet doen alsof het dan een teleurstellend seizoen is geweest. Hè? Dan kijk eens waar Utrecht staat bijvoorbeeld. Daar hadden ze met hun materiaal ook makkelijk kunnen staan. Dus, en in plaats daarvan doen ze gewoon mee om de Europese plekken. Dus dat doen ze hartstikke prima daar bovenin dan.
Eens.
De laatste wedstrijd, PEC Zwolle, ook zo'n ploeg die natuurlijk hopeloos het vorm was, hadden er ook al 5 niet gewonnen. En dan was het de vraag, kan Leroy Echtold de band breken? Nou, en dat kon hij zeker, hè? Ook hier, 4-1 tegen Heerenveen. Heerenveen kwam er wel voor via Van Bergen, maar daarna Misijan, Buitink, Van Polen en Reinders. Speelde Heerenveen helemaal ondersteboven, dat ook weer des Heerenveens compleet instortte na een goede start.
Ja.
En PEC Zwolle dat lekker ging voetballen, hè?
Nou ja, tuurlijk. Je had die mooie kans van Veerman die uit de lucht op de paal neemt. Dan zie je dat iemand van zijn bouw toch wel echt heel erg flegmatisch is. Maar het waren de aanvallers van PEC. Het waren Benson, Manuel en Misijan die het deden. Manuel 8 schoten, 3 op goal, 7 dribbles. Voorzet op die 1-1 van Misijan. En op die 2-1 had hij ook weer een mooie rol. Slecht verdedigd van Floranus. Maar dan zie je toch wel weer van... Hè, het is een leuke voorhoede met die 3. En daarmee kan je toch wel lekker voetballen voorin.
Ja, nee, inderdaad, vooral die Manuel. Dat is inderdaad echt... Die speelt echt wel heel erg leuk, moet ik zeggen, hoor, in het begin. Ja. Dus dat misschien alleen de doelpunten nog niet helemaal, maar... Ja, als die assist had ook dan een keer de pre-assist, hè, zoals ze dat dan mooi noemen. Dus ja, dan is het toch wel gek hoe dat dan ineens zo kan veranderen. Toch een soort schokeffect, weet ik het niet. Maar voor van bevrijdend lijkt te werken dat al die druk die erop lag van Stegenman, gaat hij weg? Hij gaat weg, maar gaat hij vroegtijdig weg of niet? En het valt tegen. Dat ze dat toch van zich af lijken te gooien. En lijken ze toch in ieder geval, ook al lijken ze nergens meer om te gaan spelen. Of nou ja, lijken. Ze gaan nergens meer aan spelen. Na competitie hoeven ze zich geen zorgen over te maken. Europese plekken zijn te ver weg. Maar dat is toch met Bert Konteman als interim. Ja. En dan Art Langerle volgend jaar als hoofdcoach met Konteman, als ik het goed heb begrepen, als zijn rechterhand daar. Als echte PEC Zwolle mannen. Dat het toch wel ineens weer een soort van perspectief en hoop is in Zwolle. Dat is wel even lang weg geweest.
Nou ja, tuurlijk. En dat merkte ik ook heel erg aan die uitspraak van Polen. Want die zei ook van... Het ging over, dat ze vroegen van, winnen jullie nu weer omdat Stegenman weg is? En die zei van, ja, je doet John hiermee tekort. Zijn tactiek was prima, maar we voetbalden vrij uit vandaag en dat werkte voor ons. Dus dat was voor mij best wel een contradictie dat hij zegt van, je doet John tekort en het ligt niet aan hem. Maar we voetbalden wel vrij vandaag. Dus dan merk je toch wel stiekem dat die jongens misschien er niet heel lekker in zaten onder Stegenman. En Van Polen die krijgt natuurlijk ook veel kritiek, omdat hij dan... altijd een van de vaker een van de matigste is geweest de laatste weken. Ja. En dat hij dan zichzelf zo uit. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Vind je dat op die manier kan maken om dan een soort van een klein natrapje te doen naar de trainer?
Ja, nou goed, zo las ik het niet echt toch, dat het echt een natrap was naar John. Want zijn band tot met Stegeman was op zich ook allemaal wel prima. Of tenminste zo, je voelt naar buiten toe kwam, was het niet per se dat Van Polen Stegeman niet mocht of zo, had ik het idee.
Nee, maar ik vind, ja, misschien is die uitspraak gewoon een beetje gek.
Dat was anders geweest dat hij had gezegd van, hij moet lekker terug gaan naar Deventer, die kut eagle. Want dat was natuurlijk ook het waar we het vorige week over hadden. Dat was natuurlijk vanaf het begin gewoon een heel ongelukkig proces. En nu zie je dus gewoon dat... nu je dat eindelijk even achter je laat gewoon. Hè? Laat Stegeman lekker ergens anders op nul beginnen. En nu met Konteman en Langerli erbij komen. Denk echt wel dat Zwolle gewoon weer... Ja, dat er hoop is voor Zwolle. En nu nog een beetje zorgen dat ook voor het jaar. Want nu hebben ze Manuel even gehuurd. Misijan ligt dan wel onder contract. Dat je gewoon echt weer gaat bouwen aan een elftal. Wat leuk is om naar te kijken. Zodat als er volgend jaar weer fans bij mogen hopelijk. Dat ze iets leuks hebben om naar te kijken. Want ook dat was Zwolle denk ik een van de weinige clubs waarvan ik kan zeggen. Nou, is niet zo erg dat daar misschien geen mensen bij mochten zijn. En ik zag zelfs op Twitter geloof ik uitzinnige PEC Zwolle fans. Die dachten van hebben we hier nou al die tijd op moeten wachten. Hadden dat maar eerder gedaan, het ontslag. Ook al geurt natuurlijk niemand. Maar dat snapt dan wel dat dan een beetje vrijkomt. En ook qua beeldvorming vind ik dat toch wel interessant. Want we praten echt al heel wat jaar. En ook wel terecht denk ik heel negatief. Over PEC Zwolle. He, gewoon over hoe het speelt en punten. Maar uiteindelijk staan ze nu maar 4 punten achter Heerenveen die ze verslaan. En over Heerenveen, natuurlijk, ze hebben die gigantische dip gehad. Maar zijn verder veel vaker positief geweest. He, die veermannetjes en hoe leuk is het wel niet. En nu die lieve linksback, die Rami Kaip speelt leuk. Ja. Staan maar 4 punten boven PEC.
Ja, nee. Ja,
en wie zegt dat ze op deze manier er niet onder gaan eindigen?
Ja, zou kunnen dat die twee stuivertje wisselen inderdaad. Maar is het bij de ploeg als PEC en Heerenveen niet zo dat we gewoon zeggen van joh, het komt te kort voor Europees voetbal, maar het is te goed om te degraderen. Ja, maar goed, en dan blijf je in die regionen meespelen.
Nee, tuurlijk, maar dat is denk ik voor Heerenveen wel een pijnlijkere conclusie dan voor PEC. He, want PEC staat budgetair geloof ik ook rond de 11e, 12e plek. Heerenveen staat wel een linker rijtje, voor zover ik weet.
Ja, zeker met de aankopen die je met Schöne en De Jong nu ook recent hebt gedaan. Ja, het is de ambities daar zijn wel hoger, maar misschien moet je ook tot de conclusie komen dat bepaalde posities gewoon echt slecht bezet zijn. Centraal achterin bijvoorbeeld. Backs vind ik nu al wat beter. Ik met Kaip al een goede indruk maken de laatste weken. Vooraan
is
altijd al karig geweest.
Contract loopt op afgelopen, dus zullen ze wel gaan doorsorteren daarom. Ja.
Maar voorin ligt het in ieder geval niet aan.
Nee, weet je ook, als Van Bergen die scoort dan vandaag, als die wat productiever gaat worden. Je hebt de veermannetjes, er zit echt wel. Dat is ook wel het jammer dan een beetje, dat je dan ook wel weer kan zeggen van, nou, ze hebben die veermannetjes als basis daarvoor in. Nou, dat is een basis die, denk ik wel, een van de beste tandems in de topvorm.
Zeker.
Tenminste in de top, in de subtop dan zeg maar. Ja. Waar je misschien makkelijk mee rond plek 5-6 uitkomt qua tandems. Ja, dat de rest eromheen net niet goed genoeg klopt om dat, die potentie optimaal te benutten. En dat je dan nu gewoon kleurloos in de middenmoot gaat eindigen. Tuurlijk, de beker kan de reddingsboei zijn. Ja, ik bedoel, natuurlijk Ajax moet uitgeschakeld worden. Maar als je Ajax hebt gepakt, dan ligt het helemaal open met die finale tegen Vitesse of VVV.
Ja.
En dan zou je die zomaar kunnen pakken. Dat is dan denk ik de redding voor dit Heerenveen. Want verder dan dat zie ik het niet komen. Playoffs ook niet. Dan denk ik dat zelfs Fortuna ze wel af kan houden in deze vorm. Dus,
het is overal gezien gewoon net te matig.
Het is beker of niets. Dus benieuwd wat ze tegen Ajax uit kunnen richten. Of ze toch voor een stuntje kunnen gaan zorgen. Dan, dat gezegd hebben, tot slot de grote speler heet Kolen. Voor mijn eigen grote speler gaan we dan terug naar Emmen. En wel naar Michael Verrips. Een beetje voortborduurd op het verhaal wat ik net zei. Dat ik best wel kritisch was op bepaalde aankopen die ze hadden gedaan. Maar deze Michael Verrips die hield zijn ploeg toch goed op de been. En het is ook zo clichématig natuurlijk. Maar vooral als degradatiekandidaat. Je kan maar beter een keeper hebben die je geen punten kost. Of nee, geen. Ik wil zeggen, je kan beter keeper hebben die je punten kost. Dat zou heel lekker zijn. Uiteraard werkt het andersom natuurlijk. Dat snappen jullie ook wel allemaal, lieve luisteraars. Wat ik bedoel, ook bij ADO natuurlijk vrij schat die wereldpot tegen PSV. Maar die zie ik ook af en toe dingen doen. Dan denk ik van, ik weet het niet hoor.
Had ook een penalty kunnen weggeven.
Ik zei dat van worden. Op zich bij Willem II Moric. Dat is ook een beetje moa. Weet je, dan hebben ze dan weer gewisseld met keepers. Ja. In het doel. Nu met Verrips echt gewoon stabiliteit. En hij pakt vandaag echt gewoon die 3 punten voor je. Door een paar keer goede reddingen te maken. En het is geen keeper waarbij ik me zorgen maak. En bij elke voorzet denk, zoals ik bij een Telgekamp of Wiedwald wel een beetje had na een tijdje. Dat je denkt, waar gaat hij heen? Nee, is Verrips gewoon een goed gevoel. En ik weet niet of het genoeg is voor Emmen om erin te blijven. Maar aan de keeper gaat het denk ik in ieder geval niet liggen.
Nee, het is in ieder geval geen Telgekamp. En voor mijn grote speler gaan we lekker naar Alkmaar toe. En hou het heel simpel. Myron Boadu, 3 goals. Maakt een hele scherpe indruk. Is nu ook volgens mij de jongste maker van een hattrick sinds Mark van Basten in 1983. En wat ik zei, hij had eigenlijk een beetje wat hij de vorige keer tegen Feyenoord ook had. Gewoon heel scherp voor het doel. En goed spelend aan de bal. En ik denk dat het niet genoeg zal zijn voor een plekje in de EK-selectie. Maar als hij dit seizoen ook kan afmaken op een doelpuntje of 15, 16... zo hoog is hij volgens mij vorig seizoen ook geëindigd. Dan heeft hij toch weer een goed seizoen gehad. En laat het dan volgend jaar helemaal waarmaken.
Ja. Nou ja, inderdaad. Lijkt me ook. Als ik even kijk naar de comments. Schuldspeler FC Emmen, Tadic. Ja goed, toch vanwege die penalty toegegeven. Dat is erg beslissend geweest. Sahavi, Boadu, Sahavi. Ik vind dan Sahavi trouwens wel apart. Ja, tuurlijk hè. Ik bedoel, die vrije trap perfect. Maar ik had hem bijvoorbeeld wel aan hem gegeven als hij uiteindelijk ook die punten ermee had binnengehaald.
Yeah.
Dat heeft hij uiteindelijk niet gedaan. Iemand noemt toch Willem II. Na het zwakke optreden van vorig weekend. Concurrenten die winnen, toch uiteindelijk gepresteerd en gewonnen. Nou, dat kan inderdaad ook gezegd worden. Boadu, Tadic, Petrovic. Oké. Okay. Nou ja, goed. Trainer van Willem II, hè. Binnen de trainer heeft altijd gelijk. Bazour, Sahavi, Boadu. Rai Vloed, Paulos Abraham. Dick Lukien. En Eran Sahavi. Toch vaak Sahavi.
Ja. Nou, gewoon goede vrijtrap.
Nou ja, dat wel natuurlijk. Heeft hij, dat en misschien ook nog een beetje met Olympiakos in het achterhoofd. Waar het ook misschien niet genoeg was. Maar ook natuurlijk waar hij wel bij super belangrijk was. En ze überhaupt een kans gaf. Om nog zo dicht bij overwintering te komen. Dus,
transfervrij echt een hele goede aanwinst. Hè, voor dit
dat
PSV.
Zeker. Dat zeker. Dat ook in het achterhoofd nemen is dat zeker heel erg, heel erg goed. Hete kolen ga ik naar Jeffrey Fortes. En in het verlengde een beetje Sparta. Het is de laatste tijd gewoon een beetje lamlendig. Lijken misschien al een beetje te denken dat ze er zijn. Ook spelers als Duarte, Haroui. Het flitsen is er een beetje vanaf. En dan Fortes, ja, dan val je in. En dan val je zo slap in met die 1 op Benunnelie. Waar, kijk, tuurlijk, dat gaat al vooraf gaan. Daaraan gaat hij wat fout. En dan is het misschien een beetje hard om hem dan puur als zonnebok aan te wijzen. Maar uiteindelijk is hij degene die Nunnally in laat koppen. Is hij degene die penalty weggeeft. Ja, dat wat we net al zeiden, gewoon een dramatische invalbeurt. Waarmee hij in ieder geval zijn ploeg beslist niet hielp. Ja. En waardoor Sparta nog best wel eens een hele spannende laatste 10 finales terecht kan komen. Waarin ze eigenlijk elk punt kunnen gaan gebruiken. Dus Jeffrey Fortes voor mij, bovenop die slechte invalbeurt. Sorry jongen, ook de hete kolen voor jou.
Ja, voor mij van de topper AZ Feyenoord is de korte stap naar de topper PSV Ajax. Ik heb eigenlijk twee hete kolen die ik wil uitdelen aan twee aanvoerders ook notabene. Tadic en Dumfries. Ja, kijk, het was als toeschouwer wel heerlijk om te kijken naar zo'n gevecht. Ik bedoel, ik denk dat we allemaal nog weten op het moment dat tussen Real Madrid en Barcelona 8 jaar geleden dat grote gevecht was met Mourinho, met Villanova. Ja. Noem het maar op. Dat is heerlijk om naar te kijken. Maar het is wel kinderachtig. Het is, hij noemt mij een pussy. Hij zegt dit over mijn moeder. Dan denk ik wel van, jongens, weet je... Natuurlijk emotie van een topper. Ik snap het helemaal. Maar het is allemaal zo overdreven. Het is allemaal zo'n act. En dat je dan ook nog ziet... En je neemt ook supporters erin mee.
Ja,
denk
je echt dat het een act is? Denk je niet dat het echt... Vooral bij zo'n Tadic denk ik wel van...
Tadic is
een beetje die balkan mentaliteit. Dumfries kan vrij intens zijn. Ik weet niet, ik denk dat het echt wel gemeend is hoor.
Het is wel gemeend. Maar ik bedoel meer een act in de zin van het lijkt op zo'n toneelstuk. Mm. Het lijkt op zo'n hele soap maak je ervan. Van hier is dit gebeurd. Die heeft die daar geduwd. En hier is dit gebeurd. En met de penalty stip gebeurde dit. En het is gewoon heel veel gedoe. En ik denk van, joh, weet je, als het gewoon twee random spelers zijn die wat jonger zijn, dan kan je er iets meer begrip voor hebben. En het is misschien ook ergens des te mooier dat twee aanvoerders zijn, dat ze dan zo volop in die strijd gaan. Maar ja, het had ook wel een beetje kinderachtige trekjes, toch?
Ja, nee, dat is zonder meer. Ik zie toevallig ook hier de eerste hete code die ik hier van Mike zie. Mike Meister NL. Die zegt ook Tadic als 32 jaar te beginnen over iemands moeder. Oké. Okay.
Heb jij je ooit beledigd gevoeld toen iemand over je moeder iets heeft gezegd?
Nee, nou ja, dat is ook misschien al het verschil denk ik heel erg per speler. Hè? Het is misschien soms ook nog wel eens, zit ik te denken. Gelukkig, mijn moeder die is er nog gewoon. Maar dat je misschien ook spelers hebt waarbij mijn moeder was overleden. Ja. Dat die het vaak ook natuurlijk wat harder nemen.
Ja,
vind ik wel een beetje lastig. Nou, als ik naar mezelf kijk onderling met mijn vrienden of zelfs een spel spelen. Of zelf een spelen FIFA inderdaad. Dat je dan voor de grap even je moeder grap laat vallen of zo. En dan lach je erom. Maar dat je dan misschien in deze context inderdaad. En misschien dat er dan ook nog iets is met een moeder die ziek is of die niet meer leeft of zo. Nee. Ja, dat het dan wel anders opgevat kan worden. En wat ik zeg, in dit geval was het denk ik meer dat Dubius het een beetje, ja, te, hoe zeg je dat, letterlijk interpreteerde. En dat het gewoon meer een soort algemeen service scheldwoord was van hier lekker voor je, deze voor jou. Wat hij dan verkeerd interpreteerde. Maar desalniettemin, het is wel niet zoals aanvoerders zich horen te gedragen, zeggen we dan. Hier zie ik Iataren, wat we dus kort benoemden, die dus niet bij was vanwege zijn professionaliteit. Bizot. Want inderdaad, wat deed Bizot daar bij die goals? Die uiteindelijk zijn ploeg niet de punten kostte, maar het zag er niet goed uit. Dumfries in het verlengde daarvan. Dumfries, Gravenberg, die ook niet echt sterk speelde inderdaad. Die
speelde echt waardeloos.
Dik Advocaat, Berghuis. Ja, ook al begrijpelijk. Feyenoord. Feyenoord.
Nou, Berghuis tikte op het laatst nog wel iemand lelijk
aan. Ja, dat hebben wij niet benoemd inderdaad. Maar dat is toch alweer zo'n vervelend Berghuis momentje. Ja. Dat hij zich even laat gaan.
Als het hem niet zint, gaat hij schoppen. Nou, dat heeft hij wel heel erg. Dat is een echt een naar trekje.
Ik zie iemand. Ik val in herhaling. Advocaat, advocaat, advocaat. Nou. Duidelijk, Piet Veldhuizen. Nou, dat is weer een beetje sneu. Heerenveen, de VAR. Dat gaat denk ik voor over de topper. Danny Makkelin, de VAR. De Velden in de Eredivisie. De VAR, PSV Ajax. Steven Berghuis, de recidivist. En de penalty stip Slopers BV met Dumfries.
Ook kinderachtig, maar wel begrijpelijk.
Ja, je doet alles aan om kampioen te worden.
Ja, natuurlijk.
Moet je ook wel de penalty stip in je eigen stadion mogen kunnen slopen. Goed, dat was hem. Speelde om de 24. Ik zei dan nog 10 finales te gaan. Zijn we er klaar voor, denk je?
Titel beslist?
Dat vrees ik wel, ja. Maar ja, hè, die play-off plekken, die Champions League voorronde plekken, na-competitie,
degradatieplekken.
Zoveel om voor te strijden, behalve PEC Zwolle dan. Maar,
ja. Wij gaan de komende weken een half uur over Emmen praten. Ik zweer het je. Daar zit het kernpunt of het zwaartepunt.
Daar zit al het leukste inderdaad. De historische comeback, dat zei ik een paar weken geleden. Als ze het doen, dat zou letterlijk historisch zijn, nooit vertoond. Dus ik kijk ernaar uit. Laten we het vooral gaan doen. Het was in ieder geval dan van ons voor de 24e speelronde. En dus nog 10 finales te gaan, zoals ik zei. Dat betekent dat de eindsprint is ingezet, ook voor ons. Om ervoor te zorgen dat we dit podcastjaar solide af gaan sluiten. We hebben in ieder geval weer van deze speelronde en deze Super Sunday genoten. En zijn er volgende week weer bij met het Bord op Schoot. Tot dan.